Dames en heren, hartelijk welkom in deze laatste commissie inwoners van het jaar. Sterker nog, de laatste commissievergadering van jaar 2011. Dat doen wij onder de kerstboom, een prachtige boom. En ik vond dat nog wel even een klein beetje toepasselijk toen ik me bedacht dat de onderwerpen waar we het vanavond over hebben, als dat toch een beetje, dat is misschien een politieke uitspraak en voor een voorzitter mag dat misschien niet, maar als dat een beetje verkeerd zou uitpakken voor burgers, dan zou je kunnen spreken van een koude kerst. Dus ik hoop dat wij onder de kerstboom de goede beslissingen nemen, juist voor mensen die, zoals wij dat dan zo mooi noemen, kwetsbaar zijn en enige steun kunnen gebruiken. En volgens mij staat de agenda daar vanavond vol mee. Kortom, welkom. De heer Minderhout, hij gaat weer aan de wandel, maar die is vanavond in de plaats van de heer Hoekman, Frans Hoekman. En ik heb begrepen dat de heer Hoekman ook per 1 januari zijn werkzaamheden voor ons hier zal stoppen om zijn energie en zijn bedrijf of zijn werk te stoppen. Zijn er opmerkingen, aanmerkingen over de agenda? Zo niet, dan ben ik bij punt 2. Burgerspreekrecht, er hebben zich geen mensen aangediend. En komen wij bij punt 3. En ik kijk achter mij naar de heer Van Lent en mevrouw Weda, of die eventueel mededelingen hebben. Kijk, dit doet mij deugd. Ik had met de Griffie afgesproken 9:30. Wij zijn nu bij punt 4, de rondvraag. Wie van u mag ik het woord geven of wie wilde gebruik maken van de rondvraag? Mevrouw Bond.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb iets te vragen. Het betreft de ingezonden brieven gericht aan de Raad van week 49, 7 december. Dat was van afgelopen weekend. En dan betreffende punt 4... gemeentelijk verslag kinderopvang. Ik heb de volgende vragen. Het bevreemdt mij dat dit zonder bijlage, toelichten, info of notitie bij de stukken zit. Waarom is dit nu verstuurd, terwijl dit al in mei de regering is gestuurd? Kan dit ingezonden verslag jaarlijks naar de raad komen? Wat is er nu voor de burger concreet hierover op de gemeentesite te zien? Er is met name betreffende dit stuk, als je het doorbladert, een zeer slechte score betreffende de gezondheid en veiligheid. Wat gaat u hier aan doen? Bij B is er geen inzicht, en het is 10 keer vermeld, in het resultaat van de ingezette handhavingsacties. Hoe moeten we dit opvatten? Bij F2 geeft de gemeente toe achterstallig werk te hebben betreffende handhaving en een inhaalslag te moeten maken. Wat zijn nu de verwachte acties die wij hierover kunnen ondervinden? Dat was het.
Kijk, volgens mij heeft u een heel aantal vragen gesteld. Het is een rondvraag, dus ik kan me voorstellen dat de antwoorden terugkomen in de verslaglegging via de betreffende wethouder die daarop kan antwoorden. Tenzij een wethouder zich geroepen voelt op dit moment om te zeggen, ik ga nu reageren. Maar er wordt achter mij driftig geschud van nee. Dus uw vragen worden genoteerd en zullen meegenomen worden in de verslaglegging, dan wel op een andere manier tot ons nu komen. Dan komen ze op de plek van de burgemeester en dan zullen we vragen aan hem om die te beantwoorden. Dan zijn we bij punt 5. En dan moet ik opletten wat ik zeg, maar voor mijn gevoel wel de hoofdmoot van deze vergadering. Monitoring en evaluatie WMO-beleid, dat was zeg maar de vorige keer al min of meer ter kennisgeving aan u aangeboden. En dat kan dienen als input om op een kritische manier en goede manier naar het WMO-beleidskader te kijken, waar kaderstellend van u iets gevraagd wordt. Maar ik zie dat mevrouw Meertens mijn aandacht probeert te trekken. Mevrouw Meertens. Ik weet niet waarom u begint te zwaaien. U wilde wat zeggen daarover.
Nee, ja, ik ga zo meteen wel
Ja, maar dat wil iedereen denk ik wel. Dus, maar laten we dan gewoon met u beginnen.
Voordat ik nou helemaal wegval.
Nou, we beginnen gewoon met u.
Oh, nou helemaal prachtig.
Zo is dat.
Ik wou net zeggen, u heeft uw avond.
Ik ga een keer rechtsom.
Dank u wel. Evaluatie WMO-beleid. Ja, beleidskader WMO. Voorzitter, laat ik beginnen met enige opmerkingen te maken in meer algemene zin over de evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid. De rapportage is helder en geeft heel goed aan welke ontwikkelingen zich op de onderscheiden prestatievelden hebben voorgedaan. De VVD oordeelt positief over het gevoerde beleid en is tevens van opvatting dat de geformuleerde conclusies een uitstekende basis vormen voor het beleidskader WMO 2012-2015. Met andere woorden, de conclusies zijn naar de opvattingen van de VVD mede uiterst geschikt als nadere uitwerkingen voor de drie prioriteiten zoals geformuleerd op bladzijde 2 van het raadsvoorstel, te weten: ombuigingen individuele voorzieningen, B, wijkgericht werken, als mede C, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Voorzitter, uit de evaluatie blijkt, en de benchmark bevestigt dat nog eens, dat onze gemeente het nog niet zo slecht doet. En waar de doelstellingen nog niet in het geheel gerealiseerd zijn, constateert u dat in de weergave van de feitelijke ontwikkeling en verbindt u daaraan hele zinvolle conclusies. De VVD-fractie kan zich derhalve heel goed vinden in de aangereikte evaluatie. Dit gezegd hebbende zult u er begrip voor hebben, voorzitter, dat de VVD-fractie ambivalent is over het aangereikte beleidskader WMO. Voorzitter, u hebt nog wel eens de verzuchting geslaakt dat de Raad zich moet beperken tot hoofdlijnen en zich niet moet verliezen in allerlei details. Dan zult u het met ons eens zijn dat de opstellers van de beleidsnotities gedwongen moeten worden de te behandelen problematiek in de kern te omschrijven, waardoor het de Raad ook mogelijk wordt de besluitvorming te beperken tot die onderwerpen waarom het gaat. De VVD is dan ook van opvatting dat een korte notitie van maximaal 10 pagina's op basis van de evaluatie en de recente besluitvorming over dit onderwerp beter had voldaan. Mijn fractie doet een dringend beroep op het college bij de voorbereiding van de raadsvoorstellen onnodig omvangrijke stukken te vermijden. Voorzitter, de afgelopen maanden hebben we veel aandacht besteed aan de WMO. Door de sterke vermindering van de rijksbijdragen heeft de discussie in de afgelopen maanden zich met name geconcentreerd op hoe deze teruggang in middelen op een verantwoorde wijze door onze gemeente kan worden verwerkt. De vanavond nog te behandelen verordening WMO geeft hieraan uitdrukking. Voorzitter, de VVD-fractie kan zich heel goed vinden in de voorgestelde koers. Zowel in het verleden als ook in de komende periode richt de aandacht zich in de eerste plaats op de bescherming van de medeburgers die het werkelijk nodig hebben. Hierover hebben wij bij elk debat geen twijfel laten bestaan. Dat brengt naar onze opvatting onvermijdelijk met zich mee dat elke systematiek van het Rijk toegekende WMO-euro blijvend aan dit doel moet worden besteed en er dus geen gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke vrijheid om deze euro's aan andere zaken te besteden. Groene lantaarnpalen bijvoorbeeld. Hierop zullen wij de jaarlijkse begroting toetsen. Voorzitter, echter, alle noodzakelijke aandacht voor onze wat minder bedeelde medeburgers mag ons niet doen vergeten dat de rijkwijde van de WMO veel verder gaat dan het voorzien in acute of structurele nood. Een blik op de prestatievelden geeft al aan dat het belang van sociale cohesie en leefbaarheid niet overschat kan worden. En daarmee geef ik ook aan dat mijn fractie bij de toetsing van de resultaten met name het criterium sociale cohesie zal hanteren. Het is dan ook niet voor niets dat wij de door het college voorgestelde prioriteiten van harte ondersteunen. Voorzitter, samengevat spreekt de VVD-fractie haar vertrouwen uit dat het college en in het bijzonder deze wethouder deze drie prioriteiten stap voor stap in de komende jaren zal concretiseren. Vanzelfsprekend zullen we de uitvoering jaar op jaar kritisch volgen. Maar dat doet niets af aan onze positieve verwachting met betrekking tot deze uitvoering. Tot zover in de eerste termijn.
Mevrouw Meerders namens VVD, dank u wel. Ik kijk naar CDA, meneer Van der Pas.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank aan het college en uiteraard de ambtenaar voor de heldere evaluatie en het heldere beleidskader. Duidelijke taal en dat is een compliment aan de ambtenaren wat ons betreft. Er is heel helder weergegeven wat er is gebeurd in de evaluatie, wat er is gebeurd in het verleden, maar ook wat er juist niet is gebeurd. En daaraan zijn conclusies verbonden die we onderschrijven. In de bijlage is dat nog eens overzichtelijk weergegeven. Het CDA is blij met de ingezette ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken, uitrol, cultuurhoesconcept, vitaliteitscentrum, de woonservicegebieden en de WMO-ontmoetingspunten. Over een paar zaken echter hebben we toch wel wat opmerkingen. De eerste vraag is, wat is de stand van zaken betreffende de evaluatie van het huiskamerproject? Die zou in 2011 plaatsvinden. Het jaar is weliswaar nog niet voorbij, maar schiet wel aardig op. Wanneer kunnen we die evaluatie verwachten? Tweede vraag. Volgens de Dorpsspiegel is de bevolking van Renkum het minst tevreden over speelvoorzieningen en vermaakmogelijkheden van jeugd van 13 tot 18 jaar. Is deze conclusie, deze constatering in de Dorpsspiegel reden om de actiepunten voor deze doelgroep uit het speelruimtebeleidsplan hoger op de uitvoeringsagenda te zetten? Dat zouden we ons namelijk voor kunnen stellen met zo'n Dorpsspiegel. Opmerkelijk ook is dat uit de Dorpsspiegel blijkt dat 53% van de burgers niet bekend is met mantelzorg en 75% van de burgers de vrijwilligerscentrale niet kent. Hier is nog een wereld te winnen. Hoe denkt het college dit te gaan doen? Voor zover de vraag over de evaluatie. Wat betreft het beleidskader. Het CDA onderschrijft de kaders waarbinnen het beleid is geformuleerd. We kunnen ons helemaal vinden in het van zorgen voor naar zorgen dat. En de eigen kracht versterken. Het wijkgericht werken en de centrale rol van het zorgloket. Toch een paar vragen. Op wat zijn de 8... Daar worden burgers opgeroepen tot actief burgerschap en onderlinge betrokkenheid. Maar wanneer is iemand nou actief burger en wanneer is iemand onderling betrokken? Zijn er smart geformuleerde indicatoren aan te geven om te kunnen monitoren of het beleid dat we inzetten op dit gebied ook effect heeft? Op bladzijde 31 wordt gesproken over het maken van een wijkanalyse om zo tot een aanpak op maat te komen bij het realiseren van sociale cohesie in de wijk. Wat tot onder een wijk verstaan? Ik heb daarover een vraag gesteld schriftelijk en daar heb ik een antwoord op gekregen. Er is geen vaste definitie voor wat een wijk inhoudt. De leidende vraag is, hoe kunnen we de ondersteuning zo organiseren dat maximaal gebruik wordt gemaakt van eigen kracht en van netwerken, van bestaande structuren en voorzieningen? Soms is dat een hele woonkern, soms een woonservicegebied. Ook wat wordt verstaan onder sociale cohesie en wanneer dat is bereikt, is niet eenduidig een antwoord te geven. Dit is niet te kwantificeren of heel lastig te kwantificeren en het wordt hoofdzakelijk geëvalueerd door middel van de Dorpsspiegel en de benchmarkonderzoeken. En een vraag in dit kader is, de beoogde sociale cohesie, nabuurschap en civil society lijkt ons niet zo makkelijk te realiseren als een wijk wordt gezien als een hele woonkern. Moet dit niet veel kleinschaliger georganiseerd worden, bijvoorbeeld op het niveau van buurten? Op bladzijde 52 bij vrijwilligers wordt erover gesproken dat, ja, iedereen is het erover eens dat er in de toekomst meer gebruik moet worden gemaakt van vrijwilligers. Er wordt in dit kader bij de diensten van Solides gesproken over het inzetten van nieuwe doelgroepen en nieuwe vrijwilligers. Maar wat hoopt het college te bereiken? Een groter aantal vrijwilligers, hoeveel en vanuit welke doelgroep, Zijn de productafspraken met Solides hierover gekwantificeerd? Wanneer is dit ingezette beleid succesvol? Op wat ze de 65 betreffende monitoring, met een jaarlijks onderzoek naar tevredenheid van de burgers en de jaarlijkse verantwoording over de prestaties betreffende maatschappelijke ondersteuning, voldoet de gemeente weliswaar aan de wettelijke verplichtingen, maar kan hiermee ook voldoende in beeld gebracht worden of er geen mensen buiten de boot vallen? Is er geen bondige kwartaalrapportage nodig, gelijklopend met de rapportage betreffende de effecten van de nieuwe verordening WMO? Zover in eerste termijn, voorzitter.
Meneer Van der Pas, dank u wel. Mevrouw Koeltsie namens Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. We hebben in onze bijdrage de evaluatie op een aantal punten verwerkt en zullen het met name hebben over het WMO-beleidskader 2012-2015. Wat ons betreft is het een helder en degelijk stuk. Wij zijn met name tevreden over toepassing van het principe van wederkerigheid en het vangnet voor kwetsbaren en mensen die hun eigen hulpvraag niet kunnen formuleren. De wet maatschappelijke ondersteuning gaat over het meedoen in de samenleving. Als we kijken naar de invulling van het WMO-beleidskader in de periode 2008-2011 ten opzichte van het nu voorliggende voorstel, is er sprake van een enorme omslag. In de voorgaande periode richten we ons met name vanuit een automatisme op prestatieveld 6, het verstrekken van voorzieningen. Uitgangspunt daarbij was iedereen doet mee. In de nieuwe situatie zullen we ingegeven door bezuinigingen, vergrijzing, overdracht AVBZ en vanuit visie kijken naar wat iemand daadwerkelijk nodig heeft om mee te kunnen doen. En zullen we niet meer afvinken of iemand aan criteria voldoet om in aanmerking te komen voor individuele voorzieningen. Wat mijn fractie aanspreekt in de gekantelde situatie van de WMO is dat we door middel van het keukentafelgesprek proberen de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen. En tegelijkertijd inventariseren wat iemand zelf kan organiseren om in de eigen hulpvraag te voorzien. Hoe je het went of keert, we zijn financieel niet meer in staat om de claimgerichte benadering te handhaven. Dit dwingt ons om zonder afbreuk te doen aan het doel van de WMO zorgvuldig om te gaan met middelen. Tegelijkertijd moeten initiatieven die leiden tot het vergroten van zelfredzaamheid van onze inwoners gestimuleerd worden. De sleutel om de genoemde kanteling in de samenleving te realiseren ligt in het bevorderen van de sociale samenhang in onze wijken. Dus prestatieveld 1 van de WMO. Daarom zijn we eigenlijk heel erg benieuwd naar de wijkanalyses en vinden het een uitdaging om op die analyses maatwerk per wijk te kunnen leveren. Juist omdat hier de kanteling het meeste vorm krijgt, zouden we graag met enige regelmaat van dit proces op de hoogte gebracht worden. Het is ook heel belangrijk om op deze manier aan een goede communicatie te werken. Er gebeurt veel, maar renkemers weten er zo weinig van, zie de evaluatie. Kortom, vertel steeds wat je aan het doen bent, kunnen inwoners daaraan wennen en op anticiperen. Het Vitaliteitscentrum in Doorwerth wordt als mooi voorbeeld genoemd van wijkgericht werken. In Renkum en Hilsum zijn nogal wat verzorgingshuizen. Zijn er ontwikkelingen gaande om dit wijkgericht werken bijvoorbeeld vanuit deze huizen te ontwikkelen? Voorzitter, wij zijn tevreden met de wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen. We hebben eerder in de oriëntatienotitie een aantal zaken vastgelegd die voldoende zijn uitgewerkt in het voorstel. We zouden een dergelijke voorbereiding ook kunnen voorstellen bij de overheveling van de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ. Het is goed dat daar in 2012 plannen voor ontwikkeld worden. Wij willen echter nadrukkelijk verzoeken om deze aangekondigde beleidsnotitie, pagina 19 WMO, ruim voor aanvang van 2013 ons te doen toekomen. En niet pas in december 2012. Tot slot nog een concreet aantal vragen. Er is sprake van een tekort aantal vrijwilligers, vooral op wijkniveau. Op welke wijze denkt het college vrijwilligerswerk te stimuleren en overbelasting van mantelzorgers terug te dringen? Op welke wijze kunnen we jongeren in onze gemeente betrekken bij het vrijwilligerswerk? En de laatste vraag, er is volgens mij geen beleid hoe ver de compensatieplicht reikt. Uiteraard zijn we voorstander van maatwerk per individu, maar welke financiële gevolgen kleven hieraan als er vooraf geen kaders gesteld worden? Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn.
Mevrouw Koeltsie, dank u wel. Ik ga naar de overkant. Mevrouw Bons zie ik de lamp aan doen. Dus.
Dank u wel, voorzitter. Het beleidskader van de WMO 2012-2015 is helder geschreven en goed leesbaar. Bij de inleiding staat, de ambitie van deze coalitie is volwaardig burger kunnen zijn en het waarmaken van zelfredzaamheid. Maar ook, niemand wordt buitengesloten en niemand moet zich buitengesloten voelen. Voorzitter, voor sommige prestatievelden zijn we bang dat dit, het buitengesloten voelen, aangaande het nieuwe beleid WMO soms wel zo zou zijn. De uitgangspunten zijn zo langzamerhand voor alle bekend, goed om te lezen, maar ook interessant vooral is benoemd te zien wat het regievoeren van de gemeente behelst. De conclusie zegt een visionair regisseur en een faciliterende regisseur, dus geen doorzettingsmacht. Anders gezegd, eenzijdige medewerking van andere partijen af te dwingen. Een discussie waard, denken wij. Want hoe staat dat in verband met het wet werken naar vermogen, de schuldhulpverlening? En hoe gaat dat in zijn werking bij de zorgmeiders? Burgers die problemen voor zichzelf en hun omgeving vormen en eigenlijk daardoor zorgen voor meer kosten en narigheid? Natuurlijk kan men niet een eenzijdige medewerking van andere partijen afdwingen. En ook wij als D66 zijn een groot voorstander van de eigen kracht van mensen, maar ook van medeverantwoordelijkheid. Dat is wel de zwakke schakel in deze. Maar om de definitie van geen doorzettingsmacht nu zo absoluut te stellen, dat gaat ons te ver. Het moet een streven zijn. Dus de termen integraal, eigen kracht en medeverantwoordelijk staan centraal bij ons in het nieuwe beleid. Het nieuwe WMO moet dus integraal zijn. Een samenhang tonen tussen de verschillende thema's, maar ook in zijn ontwikkeling van algemene voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. Een evenwicht tussen de formele hulp van beroepskrachten en de informele zorg van burgers voor elkaar. En tevens een lokale solidariteitsgedachte hebben. Wat dat betreft kunnen we een goed voorbeeld nemen aan het dorpsbelang in Wolfwezen. Als we nu alles nalopen, valt ons het volgende op. Op pagina 12 en 13 legt u het cultuurhuisconcept uit en praat u over samenhangend aanbod van sport, cultuur, educatie, welzijn en zorg door de drie kernpartners. Dan rijst bij ons de vraag, waar is de waarborging van al die delen, sport, educatie, welzijn en zorg en ook nog vrijwilligerswerk, mantelzorg? Allemaal in handen van Solides. Is dat wel goed om op zoveel terreinen te zorgen voor prestatieafspraken met één organisatie? Zou bijvoorbeeld sport en sportbuurtwerk niet moeten aangeboden worden door een andere organisatie? Wat moet ik mij daar trouwens bij voorstellen bij een cultuurhuisconcept? Yogalessen, valtraining? Waarom niet afspraken maken met partners en dan sportvoorzieningen tussen 10 en 12 in de daluren gratis laten zijn voor ouderen? Dan hoeft u ook niet die jaarlijkse €2.660 uit te keren en scheelt dat in administratieve romslomp. U hebt het daarna over de ontmoetingspunten en de laagdrempeligheid en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Dit juichen wij van ganse harte toe. In hoofdstuk 2 spreekt u over het speelveld en met name de nieuwe regeling betreffende AWBZ en de extramurale begeleiding onder de werking van de WMO. Voorzitter, als wij dan ook nog meenemen de nieuwe maatregel van de zorgkosten betreffende geestelijke gezondheidszorg en de eigen bijdrage die patiënten daarvoor moeten betalen. Bovendien dat u stelt dat er in onze gemeente 882 een extramurale indicatie hebben, waarvan 127 een psychiatrische aandoening, dan betekent dit nogal wat voor onze gemeente. Heeft een Gelderse roos in onze gemeente daar iets mee te maken? En betekent dit dat wij extra bijdrage van het Rijk daarvoor ontvangen? Wonen deze mensen overal of in bepaalde wijken van onze gemeente? Vaak zijn dit ook de zorgmeiders. Wij maken ons ook grote zorgen over de mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit omdat de IQ-grens voor de toegang tot de AWBZ mogelijk wordt verhoogd. Wij hopen dat u dit ook meeneemt in het te ontwikkelen beleid. Wat betreft de schuldhulpverlening, wij zijn voorstander voor een uitbreiding van het zorgloket. Dus ook voor de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening. Daarna hebt u het over een dorpsschets en de dorpsspiegel en de dorpsbijeenkomsten. Ook daarbij de bijlage 2 achterin. Conclusie. Minst tevreden over speel- en vermaakmogelijkheden voor jongeren. Wij vragen ons ook af wat er is gebeurd met dat nieuwe speelruimtebeleidsplan van 1 jaar geleden. Wij denken tot nog toe niets. Neemt u dit ook mee? Dan denkt 62% er een gebrek is aan vrijwilligers, dat het nabuurschap niet leeft en men te weinig op de hoogte is betreffende oudere adviseurs, steunpunt, mantelzorg en ontmoetingen. Dit is ook de grote zorg van D66. En net als de ondervraagde willen wij dat de gemeente een duidelijk beleid gaat opzetten betreffende deze zaken. In hoofdstuk 3 schetst u prioriteiten, namelijk door het rijk afname budget en individuele voorzieningen, kanteling wijkgericht, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor ons is er ook nog een vierde prioriteit, communicatie naar de burger toe. Geld investeren in een goede update website, een bereikbaar en uitgebreid en goed functionerend zorgloket en veel communicatie. Communicatie ook uitgebreid in hoog en laag. Wij zijn grote voorstander van goed functionerende wijkteams. Hier kan ook een dorpsbelang à la Wolfeze een grote rol in spelen. De ouderwetse buurtopbouwwerker moet weer terug. En natuurlijk ook de wijkverpleegkundigen en mensen van de maatschappelijke werk. Bovenal de mogelijkheid om het laagdrempelig te houden en van ontmoeten. De kanteling in de wijk moet versneld komen. Waarom kan dit niet trouwens bij of in een school? Er zijn ook steden, zoals bijvoorbeeld in Scandinavische landen waar ze dit toepassen. Dan zie je de bejaarden voorlezen aan kleuters of helpen met huiswerk. Bij de BSO, een wijkcentrum, dat vinden wij wel wat. Op bladzijde 32 praat u over strategische visie jeugdbeleid en ook bijlage 5. Wellicht moeten wij de concrete invulling overlaten aan de nieuwe ontwikkelingen betreffende de jeugdzorg. Maar vaststaat dat inzetten op preventie hoofddoel moet zijn. Verder vinden wij dat u te vaag blijft op dit gebied. Ten slotte, onze grote zorg. Ondanks een inhaalslag gebeurt er nog te weinig betreffende het vrijwilligersbeleid en de mantelzorg. Zonder een goed functionerende organisatie kunnen we niets met de WMO-kanteling. U zegt prioriteit, maar wat is de concrete invulling? Op bladzijde 37, waarom moet Solides dat alleen doen? Er zijn grote landelijke organisaties die dit ondersteunen. Zo noemt u ook Metso. Waarom laat u Metso dat niet als ondersteuning met Solides samen doen? Deze organisatie ondersteunt veel gemeenten. Er is ook het EVI, Expertisecentrum voor Vrijwillige Inzet. Die kunnen ook een ondersteuning geven en advies. Heeft u wel eens op de website van de gemeente Apeldoorn gekeken? Betreffende vrijwilligers en mantelzorgers. Zeer verhelderend om eens bij een ander in de keuken te kijken. Vele gemeenten weten dat daar de zwakke schakel zit namelijk. En de burger weet het ook en vreest dat de huidige generatie te druk is met zijn eigen leven. Nog een voorbeeld. Vrijwilligers kunnen zich laten verzekeren, dat doen wij al. Maar er zijn ook mogelijkheden om de onkosten die ze maken te vergoeden. Daar kun je als gemeente voor kiezen. Hoe staat u hier tegenover? Voorzitter, wij willen op zeer korte termijn een nieuwe nota vrijwilligerswerk en mantelzorgers. Afrondend kan ik zeggen, deze kanteling vergt tijd en een cultuuromslag. Maar dat hebben we niet, denken we, het tijdsaspect als we zien wat er op ons afkomt. Voeg daaraan toe het financiële aspect. Deze verandering vraagt ook om extra financiële injectie. Vooral als wij kijken naar het organiseren en inrichten van de wijkteams en het verbeteren van het vrijwilligersbeleid en de mantelzorg.
Mevrouw Bon, dank u wel voor uw betoog. Meneer Erkens.
Sorry. Ik wil graag beginnen met een compliment richting college en organisatie. Dat in het algemeen het WMO-beleid in de afgelopen jaren goed op gang is gekomen. Ook uit het dorpsspiegelonderzoek en de evaluatie kan deze conclusie in grote lijnen getrokken worden. Voor nu ligt de vaststelling van het WMO-beleidskader 2012-2015 voor. Wij zien goede toepassingen van de verschillende vormen van participatie bij de voorbereiding op deze notitie, dit kader. Lagerhuisdebat, dorpsbijeenkomsten, een advies van de WMO-adviesraad met daarop weer reactie van het college en het dorpsspiegelonderzoek. Ook willen wij hier nog vermelden de advertentie in Hoog en Laag. Ook daarvoor ons compliment als een goed voorbeeld wat aanzet en stimuleert tot burgerparticipatie. Dus dit is alles bij elkaar denk ik een heel goed voorbeeld hoe burgerparticipatie op verschillende onderwerpen ook bij de rest van de onderwerpen gestalte zou kunnen krijgen. Het WMO-beleid wat voorligt gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. En dat spreekt ons als linksliberalen zeer aan. Waar we ons zorgen over maken is de groep inwoners die ik zou willen omschrijven als de groep van mensen die het niet of niet helemaal kunnen redden op eigen kracht. Het huidige beleid van mensen met een minimuminkomen in combinatie met gezondheidszorgproblemen en functiebeperkingen leidt tot veel stapelingen van kosten. Wij zullen deze ongewenste ontwikkelingen het komende jaar ook bij de vaststelling van het gezondheidsbeleid in het voorjaar scherp in de gaten houden wat betreft het gemeentelijke aandeel daaraan. Wij blijven dus pleiten ook voor zorgvuldigheid bij de invoering van allerlei zaken boven snelheid. Bij het gezondheidsbeleid in maart zullen we ook terugkomen op de respijtzorg, onderdeel van deze nota, maar wij zullen er daarop terugkomen. Wanneer we kijken naar belangrijke kernbegrippen in het WMO-beleid, te weten participatie en toegankelijkheid, vinden wij dat dit plan en andere inspanningen van de gemeente tekortschieten voor twee groepen, namelijk laaggeletterde en minima. Laaggeletterde. Wanneer 10% van onze bevolking en 14% van onze jongeren moeite zouden hebben of helemaal niet binnen zouden kunnen komen bij de voordeur van dit gemeentehuis, zou iedereen zeggen wat een zeer slecht voorbeeld van toegankelijkheid van de overheid. En zou een storm van protest komen plus de roep om actie. Wel nu, onze digitale voordeur is voor 10% van de bevolking en 14% van onze jongeren moeilijk of niet toegankelijk, op basis van hun laaggeletterdheid. Dit als voorbeeld van slechte participatie en toegankelijkheid bij laaggeletterdheid. Wij hadden verwacht dat er bij de verschillende prestatievelden, maar zeker ook bij prestatievelden 2, 3 en 5, actieplannen tot vermindering van laaggeletterdheid hoge prioriteit zouden hebben gekregen. Wat ons betreft had het zeker ook een speerpunt kunnen zijn in het nieuwe beleid. Het gevoel van noodzakelijkheid tot vermindering van laaggeletterdheid in deze veranderende samenleving, waarin lezen en schrijven in welke digitale vorm dan ook, steeds belangrijker worden, zullen wij blijven benadrukken. Dan wat betreft de minima. Toegankelijkheid en participatie hangen deels samen met het hebben van financiële mogelijkheden. In deze tijd, waardoor onze minister-president armoede wordt weggedefinieerd, vinden wij een schraal minimabeleid in deze gemeente terug. Het meest duidelijke voorbeeld is natuurlijk de grote traagheid bij de invoering van de zogenaamde Renkumkaart, nu ook alweer een jaar uitgesteld. In diverse omliggende gemeentes zien we een kaart functioneren die juist de toegang en participatie van de minima, en die groep wordt steeds groter, in de samenleving bevordert. In hoofdstuk 5 wordt voorgesteld bij een stroomleiding van het beleid om te komen tot een korte voortgangsreportages indien gewenst. Wat ons betreft is dat niet alleen gewenst, maar dringend noodzakelijk. In deze drie maandelijkse rapportage, wat ons betreft, zien we graag terug de gevolgen van allerlei maatregelen, vooral daar waar het gaat om overstapeling. Wij realiseren ons heel goed hoe ingewikkeld dit is en zouden graag zien dat de monitoring plaatsvindt via de zogenaamde fact-finding-methodiek, waarbinnen bij een aantal WMO-gebruikers A-select een gestructureerd interview wordt gehouden die individuele feiten van mensen boven water brengt en wij zouden graag deze feiten gerapporteerd zien. Anders blijven we steken in dat we dus de stapeling niet kunnen meten, niet kunnen wegen, enzovoort, enzovoort. Voorzitter, als we kijken naar het speerpunt wijkgericht werken, onderschrijven wij nadrukkelijk dit speerpunt. Echter, wanneer we kijken naar de voornemens zoals wijkanalyse, wijkprofiel en woonservicegebieden, vragen we ons af of daar ook in financiële zin een speerpunt van wordt gemaakt. Vooral de ontwikkeling van de woonservicegebieden zou wat ons betreft in een hogere versnelling moeten. Al in 2004 zijn hierover de eerste besluiten genomen. En als we dan kijken naar de begroting, zien we dat er voor de komende jaren voor de verdere ontwikkeling slechts €24.000 per jaar begroot is. Vooral voor het verder ontwikkelen van de zogenaamde sociale infrastructuur, haal- en brengdiensten en zorgsteunpunten, los van allerlei bouwprojecten die nu stagneren, willen we graag een hoge prioriteit. In combinatie met de, moet ik zeggen, te ontwikkelen wijkanalyse. Tot slot, voorzitter. Soms roepen vragen nieuwe vragen of ons inziens niet beantwoorde vragen. Het CDA vroeg in de voorbereidingen, waarom is er geen onderzoek gedaan naar uitbreiding van het zorgloket met bijzondere bijstand- en schuldhulpverlening? Het antwoord van het college was dat er in Renkum ten tijde van de invoering van de WMO niet voor gekozen is om de beleidsterreinen WMO en participatiebeleid in één loket te combineren, zoals dat in sommige gemeenten wel het geval is. Hier legt het college uit hoe het gegaan is, niet waarom. Dus wat ons betreft, de vraag is opnieuw, waarom is er niet gekozen voor de één loket variant? En daarbij sluiten we ook aan bij de opmerking die D66 daar net over gemaakt heeft. Wat ons betreft is een één loket variant ook bevorderlijk voor de samenhang dat mensen dus beter het zorgloket en informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben. Tot zover in eerste termijn. Dank u.
Mag ik deze links-liberaal danken voor zijn bijdrage en mevrouw Van den Berg, u het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft de monitoring en evaluatie van het WMO-beleid 2008-2011, daar hebben wij kennis van genomen. Het was een mooi opgesteld stuk en voor de rest hebben wij gedacht, we gaan nu kantelen, dus laten we ons vooral richten op wat er is beschreven in het WMO-beleidskader. Dus daar is mijn verhaal ook verder op gericht. Wij vonden het stuk leesbaar, bijzonder goed leesbaar. Gezien alle voetnoten geeft het aan dat de opsteller ervaring heeft met het academisch correct opstellen van stukken. Natuurlijk gaat het niet over de vorm, maar over de inhoud. Dus de veelal technische vragen die er bij het lezen van het stuk opkwamen, hebben wij van tevoren schriftelijk gesteld. Niet alle vragen zijn naar tevredenheid van gemeente Belangen beantwoord. Wij vinden namelijk als we een vraag stellen dat het verwijzen naar het originele stuk niet volstaat. Want anders hadden we de vraag niet hoeven stellen. Dus daar wil ik nog even wat verder op ingaan. Gemeente Belangen vindt het principe PPP, People, Planet, Profit, een belangrijk uitgangspunt. Een uitgangspunt dat ook is ingezet door deze gemeente, door te zeggen dat wij een groene gemeente willen zijn en een fair trade gemeente willen zijn en een duurzame gemeente willen zijn. Maar wij vinden daar toch niet zoveel van terug in het nu vierjarig WMO-beleidskader. En de vraag hebben wij gesteld en wij hebben gezocht naar antwoorden. En misschien heeft u daar bent u daar niet mee bezig geweest. Dan hadden we dat graag gehoord, hebben we ons niet mee bezig gehouden. Maar wij hadden ons kunnen voorstellen dat in het kader van aanbestedingen die er mogelijk nog gaan plaatsvinden of opdrachten die inkoop, dat er die PPP-uitgangspunten worden meegewogen in hetgeen wij gaan doen. Dus daar hadden we graag wat meer over teruggezien. Dan hebben wij een vraag gesteld over de kosten van de wijkanalyses. En als antwoord kregen wij dat dit beleidsmatig is. Niet beleidsmatig is, maar uitvoering. Wat betekent dat er nu nog geen indicatie gegeven kan worden? Dat begrijpen wij niet. Als je beleid wilt maken, is het logisch dat je van tevoren een indicatie kan geven van de verwachte kosten. Wij willen namelijk niet achteraf verrast worden met hoge kosten van onderzoeken waarin het geheel geen rekening mee gehouden is. Uitgaven aan dit soort onderzoek zouden een negatief effect kunnen hebben op bedragen die beschikbaar zijn voor andere WMO-zaken. Dus wij zouden een indicatie van wat wil u gaan onderzoeken en wat gaat dat kosten, zeker passen in het kader dat je gaat stellen. En de vraag die wij daarbij hadden is, als je dat gaat doen, hoe kom je dan aan een sluitend en actueel systeem? Hoe zorg je dat de boel blijft zoals je het in kaart hebt gebracht? Dat heb je geen grip op, dus hoe ga je dat dan bijhouden? En een andere vraag die meer op privacygebied ligt bij dat wijkgericht werken, is van, omdat het ook niet duidelijk is hoe u die wijken gaat indelen en wat u daar nou precies mee wil gaan doen, loop je het risico een kruisje achter je naam te krijgen als je in een bepaalde wijk woont. Of als je hebt aangegeven dat je niet beschikbaar bent voor een vuilnisbakkendienst voor de buren. Dus dat soort dingen. Daar willen we gewoon wat meer informatie over hebben. Wij geloven namelijk ook niet helemaal in het nog meer papier produceren en nog meer analyses maken. Maar wij geloven meer in beleid op dorpsniveau en in tegenstelling tot anderen. Als je op de millimeter gaat werken, kan je het grote geheel wel eens uit het oog gaan verliezen. Dan over vrijwilligers. Het wordt aan vrijwilligersorganisaties is het uitbesteed. Dat is nu ook al. En dat beleid blijft. En vrijwilligersorganisaties is een ruim begrip. Maar niet iedere vrijwilliger is georganiseerd. Dat als opmerking daarbij. En wij missen ook hierin het echte beleid en de regierol van de gemeente. En dat blijkt allemaal nog te komen. Maar ik neem aan dat wij daar nu het kader voor stellen, voor wat u dan gaat uitwerken. Wij vinden dat het duidelijk moet zijn wat de doelstelling is op dit onderwerp. De gemeente is eindverantwoordelijk voor ook de inzet van vrijwilligers. Dus alleen maar opnemen dat we het uitbesteden aan vrijwilligersorganisaties vinden wij niet voldoende. Wat ons betreft is meer ambitie en gluren bij de buren gewenst in het kader van vrijwilligersbeleid.
Dat is wel lastig met die privacy. Maar...
onze vragen over mantelzorg, dat we moeten afwachten tot de beleidsnota in 2012 gemaakt is. Ook daarvan denken, we zijn nu de algemene kaders aan het stellen. We willen dus graag de denkrichting horen. Beleidskaders met een volledige vrijheid voor het vervolg zijn in onze ogen niet zinvol om te stellen. Dan nog iets over de communicatie met betrekking tot mantelzorgers. Is er wel eens, en eigenlijk zijn we niet zo van de onderzoeken, maar in dit geval is er geëvalueerd hoe de communicatie met betrekking tot deze doelgroep nu verloopt en hoe die verbeterd kan worden. Zijn er bijvoorbeeld contacten met de sociale verzekeringsbank? Krijgt de gemeente informatie over de mensen in onze gemeente die een mantelzorgcompliment uitgereikt krijgen? Is er een soort piepjesysteem binnen onze systemen die aangeven van... Er is een indicatie afgegeven in het kader van AWBZ. Zou daar misschien een mantelzorger bij kunnen horen? Dus een vorm van outreachendheid vanuit de gemeente. Dat is tot zover onze eerste termijn.
Mevrouw van den Berg, dank u wel. Ik kijk eens even achter mij. En mevrouw Weda maakt zich klaar. Kijk, dan staat ons wat te wachten. Ja, rechtop zitten en luisteren naar de meester.
Ik zeg nog een heleboel briefjes mee. Ja, maar...
Nog een keer doen.
Ja.
Dat was omdat hij zoveel complimenten gaf aan het ambtelijk apparaat. De gevers, ja, nee, het is ook een, het is echt een, en ik ben blij dat al diegenen die daarbij betrokken zijn geweest, ook op de publieke tribune hier zitten. Want dan kunnen ze ook uit de eerste hand vernemen hoe positief u daarover bent. Hoef ik het in dit geval niet speciaal over te brengen. Ja, ik wou bijna beginnen met te zeggen, misschien moet ik in 10 woorden samenvatten de antwoorden, maar dat lukt niet gezien de veelheid van vragen die u op mij heeft afgevuurd. Ik begin bij de VVD. Nee, veel opmerkingen. Nou, u had vooral een opmerking over dat we misschien het in 10 pagina's hadden moeten samenvatten. Maar als je nagaat hoe een majeur onderwerp dit is binnen het hele gemeentelijk beleid. En ook als je merkt in de discussie, ook nu hier weer, welke vragen er leven, hebben wij eigenlijk voor een, in dit geval niet een gulden middenweg gekozen, maar wel gekozen om gewoon nu proberen eens een keer op te schrijven wat de achtergrond is van het beleid en waarom wij bepaalde denkrichtingen hebben. En soms kies je er dan voor om daar wat meer woorden aan te besteden, maar als dat op een heldere manier kan, dan denk ik dat dat in dit geval misschien ook wel goed is geweest. Als het dan voldoende is, want ik moet van de voorzitter meteen naar het CDA gaan. Ja, ja. Ja, precies. U heeft gevraagd naar de evaluatie van het huiskamerproject. Dat geldt ook over een aantal andere zaken wat betreft Solides. Wij hebben natuurlijk gewoon jaarlijks discussie met Solides over de uitvoering van de productafspraken. Dat doen wij op collegeniveau, want dat is de verantwoordelijkheid van het college in het duale systeem. Dus als het gaat over het huiskamerproject en de evaluatie daarvan, dan is dat iets wat ook een rol speelt in dat overleg. De financiering houdt overigens op in 2011, omdat dat vanuit het Oranje Fonds gaat. En nu zeg ik het goed, ja. En we kijken hoe dat door kan gaan in 2012, want de signalen die er zijn, ook in het regelmatig overleg wat wij met Solides daarover hebben, met name ook met het jeugd- en jongerenwerk, is dat het wel degelijk in een hele goede functie voorziet. Wilt u daarover nog een apart schriftelijke evaluatie zien of is dit voldoende? Want ik probeer ook u niet te overvoeren met alle. Ja, want u vraagt ongeveer aan evaluaties en doorkijkjes ongeveer weer een maand ambtelijke arbeid. En dat lijkt mij.
De vraag is volgens mij concreet, meneer Van der
Pas. Ja, duidelijk. Ik heb behoefte aan die evaluatie. Een opmerking als de signalen zijn, vind ik wel wat vaag. En ja, we moeten toch beslissen wat we in de toekomst moeten met die projecten.
Nou, u beslist, als u op hoofdlijnen beslist, dat er een aantal zaken moeten gebeuren in het jongerenbeleid, op hoofdlijnen. Een van de dingen, zoals we dat uitvoeren, is bijvoorbeeld het huiskamerproject. Nou, als dat voorziet in een behoefte en ook tegemoet komt aan de afspraken die wij maken met de prestatieafspraken met Solides, dan is dat een manier waarop we dat evalueren. Maar als u daar nog een schriftelijke rapportage over wilt hebben, want in feite geeft u richting aan het beleid en is dit een kwestie van uitvoering. Maar ik laat hem eventjes liggen, dan kunt u daar in tweede termijn nog even over nadenken. De speelvoorziening. Ja, daar hebben we een uitgebreide nota over geschreven, die een aantal van die punten die u noemt precies hoog op de uitvoeringsagenda hebben gezet. Ja, en om dan te zeggen dat er niks gebeurd is, we hebben niet zo lang geleden schriftelijke vragen van GroenLinks beantwoord, waarin we aangeven wat er gebeurd is op het gebied van het speelruimtebeleid. Dus dat vond ik niet een geheel terechte opmerking van D66. Het staat dus op de uitvoeringsagenda hoog in het kader van het speelruimtebeleid. Als 53% van de mantel, als 53% van die mantelzorgers niet bekend zijn bij ons, want dat is volgens mij het geval, en bekend zijn met en ook niet bekend zijn met de vrijwilligerscentrale, dat is nou precies de reden, en daar geef ik ook wat uitgebreider antwoord op een aantal andere vragen van u, waarom wij dit als een van de drie speerpunten van het WMO-beleidskader hebben genoemd. Dat is nou precies hetgeen waaraan wij gaan werken. Dat is nou precies wat ook in de kanteling van de WMO in de beleidsnotitie stond, die eigenlijk vooral op dit moment uitgewerkt is naar de individuele voorzieningen, en dit is de rest van het beleidskader waarin we dat laten neerdalen. Maar ook daar is al gezegd van, wil je een aantal stappen nemen op het gebied van de individuele voorzieningen wat wij nu doen, dan moet je ook meer aandacht hebben voor vrijwilligers, meer aandacht hebben voor mantelzorg. Dus dat is een speerpunt van dit beleid. En ik kom er straks nog even over terug hoe we dat dan precies gaan invullen, want een aantal u heeft er nog wat preciezere vragen over gesteld. Actief burgerschap. Ja, u vraagt, hè, want ik vind dat altijd heel lastig. Op een gegeven moment stel je met elkaar vast, er moet sociale cohesie, is belangrijk. Dus dat sociale infrastructuur versterkt wordt. Dat er dus betekent dat er actief burgerschap moet komen. Dat zijn in feite processen die je organiseert in de samenleving. Hè. Daarom ben ik zo heel blij dat, klopt u dat zei, de ouderwetse opbouwwerker moet terug. Want dat zijn nou juist, overigens is dat een professional, maar ook niet alleen Wolf Heesen, maar er zijn natuurlijk heel veel meer actieve buurtorganisaties in onze dorpen. Dat zijn natuurlijk diegenen die dat proces inzetten met elkaar. En hoe moet je dat nou smart gaan formuleren? Dat vind ik dus, en smart is, dat is dus specifiek, meetbaar, algemeen, nou goed. Moet je dan gaan zeggen van zoveel burgers? Nee, wat wij proberen te doen, en dat hebben we ook in het verleden gedaan, en daar willen wij zeker mee doorgaan, is bijvoorbeeld een dorpsspiegel als meetinstrument van hoe is de tevredenheid in de dorpen. Daar zitten een aantal vragen in die dorpsspiegel, en trouwens ook in de WMO benchmark als het gaat om dat eerste prestatieveld, waar je in ieder geval een ontwikkeling uit kunt aflezen. Nou, veel smarter. Ja, als u ideeën daarbij hebt, ik zou ze graag horen, want ik moet zeggen dat ik ben er zelfs in het verleden wel beroepsmatig mee bezig geweest om juist in dit veld dit soort dingen te benoemen. En dat is uitermate ingewikkeld, omdat je ook nog een keer bij het bepalen van de indicatoren nog moet kunnen uitzuiveren of dat een algemene maatschappelijke ontwikkeling is geweest of specifiek de inzet van je beleid. Nou, maximaal eigen kracht, dat is, dat onderschrijft u ook. Nieuwe vrijwilligers, ja, hoeveel? Dat is eigenlijk eenzelfde antwoord. Wij weten met elkaar, en daarom is het ook een speerpunt van beleid, dat er gewoon meer vrijwilligers nodig zijn. En dan is het, ik geloof dat u het ook zei, dan is dat niet alleen de vrijwilligers die je nu ziet, maar dan zijn het ook de jongeren. Er zijn natuurlijk een heleboel groepen, overigens een heleboel wat mevrouw Van den Berg ook zei, ontzettend veel organisaties die vrijwillig bezig zijn. Een van de dingen die wij in het kader van dat beleid doen is, ja?
Mevrouw Meertens.
Mag ik even interrumperen? Ik weet dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn, maar je kan toch niet iemand op gunpoint dwingen om vrijwilligerswerk te zijn? Het is inherent aan het vrijwillig zijn dat hij het los kan laten zodra hij wil en kan beginnen zodra hij wil. Dus het is een buitengewoon moeilijk iets om ze te recruteren, dacht ik zo.
Ja.
Mantelzorger is een ander probleem, want die zijn min of meer gedwongen.
Daarom, zou ik bijna zeggen, er zijn heel veel vrijwilligersorganisaties en het is niet alleen Solides die met vrijwilligers bezig zijn. Nee, wat Solides doet is de coördinatie ervan, de stimulering ervan. Daar hebben we heel duidelijke prestatieafspraken over van hoe ze dat moeten doen. En natuurlijk gaan ze dan gluren bij de buren. Overigens moet je dat niet met John Williams doen, maar dat moet je gewoon. Ik wil het zelf ook niet doen eigenlijk.
Mevrouw Weda, ziet u op de site hoeveel er staan?
Mevrouw de Bond.
189 vacatures. 4 aangeboden. Maar wat je dan ook vraagt, en wat ik heb gezegd, is dat het geheel bijvoorbeeld gecoördineerd kan worden. He, dus dat er grotere organisaties zijn die Solides ondersteunen.
Ja, dan krijgen we een discussie over wie coördineert nu wat. In principe heeft Solides de vrijwilligers centrale binnen haar muren. En voor zover ik Solides goed ken en dat ook ontleen aan de afspraken die we met ze maken, zijn zij ook degene die ook die verbindingen naar die andere organisaties leggen. Bovendien hebben wij zelf als gemeente, als regievoerder, op een gegeven moment, als het gaat om een aantal organisaties die zich bezighouden met vrijwillige hulpverlening, bij elkaar gehaald en gezegd van, jongens en meisjes, dames en heren was het eigenlijk in dit geval, ga ook nu met elkaar eens na waar je dubbelingen hebt en waar je elkaar overlapt en welke gaten er vallen, zodat je met elkaar een veel beter netwerk kunt organiseren. Nou, dat zijn het soort dingen waar we de gemeente zijn regie voor in moet
doen. Mevrouw de Bond.
Ik wil graag met u discussiëren, maar ik denk dat het beter is dat u eerst uw ronde afmaakt, dat we daarna gaan discussiëren, want ik ben het niet helemaal eens met...
Mag ik nog een vraag
mevrouw van den Berg?
Een opmerking hierover maken. Dat gluren bij de buren, dat is wat ons betreft bedoeld juist eigenlijk als aanvulling op wat u nu eigenlijk zelf zegt. Dit is binnen de gemeente gebeurd, van mensen kijken eens naar elkaar en help elkaar eens verder en ga overlap elkaar niet. En gezien de dichtstbijzijnde gemeente Wageningen, waar we toch wel erg dicht tegenaan liggen bijvoorbeeld, zouden wij ons kunnen voorstellen dat je zelfs daar een vorm van samenwerking in zoekt. Een overschot van vrijwilligers op een bepaald gebied hebben wij misschien wel tekort aan. Dat je...
Ja, het handige is dat Solidest natuurlijk in beide gemeenten werkt. Dus in dit geval gebeurt dat al eigenlijk op een vrij natuurlijke schaal. En dat hadden wij wel geantwoord in de beantwoording van uw vragen. Dat er natuurlijk ook de organisaties naar andere... Als je kijkt bijvoorbeeld naar een organisatie als Zonnebloem, dat is een organisatie die in een heleboel gemeenten werkt. Dus daar gebeurt op dat gebied ook al een heleboel. En overigens... Uw gratis advies om dat misschien ook iets meer te stimuleren vanuit de gemeente, maar dan alleen vanuit de regierol, zullen wij zeker meenemen. Dus ik kan niet aangeven, meneer Van der Pas, hoeveel vrijwilligers ik precies nodig heb, zal ik maar zeggen. Zo smart kan ik het niet zeggen. Dan wilt u ook nog bondigen, nou dat was dan op zich wel prettig, maar dan wel weer per kwartaal rapportages. Ja, en er zijn heel wat vragen hier geweest rond tafel. Van wilt u dit rapporteren, wilt u dat rapporteren, wilt u zus rapporteren? Wij hebben eigenlijk in deze gemeente een afspraak met elkaar om het in het kader van het meerjarenplan, voorjaars-najaarsnota, ook inhoudelijk een aantal dingen te rapporteren. Alles wat u extra vraagt, betekent extra inspanning. Niet alleen van het ambtelijk apparaat, maar ook van alle organisaties waarmee je werkt. En ik zou het... Nee, niet alleen geld. Gewoon, dan kunnen ze andere taken, namelijk de echte uitvoering waarvoor wij ze willen, inzetten, kunnen ze dan minder doen. Nou, dus ik wil rapportages tot een absoluut minimum beperken. Dus ik hoor graag van u in de tweede termijn of u zichzelf enige beperking kunt opleggen in diegene die u gevraagd heeft. De Partij van de Arbeid... Ook u heeft nadrukkelijk gesproken over communicatie. Dat hebben een aantal anderen ook gedaan. Ik denk dat heel essentieel in dit proces is. Als je probeert meer mensen te betrekken bij een aantal zaken. Dat je dat ook op een goede manier communiceert. En ik kom straks al even bij D66 die daar een aantal specifieke vragen over gesteld heeft. Ja, het tekort aan vrijwilligers, het overbelasting van mantelzorg, dat was u dat het vroeger zei, en jongeren erbij betrekken. Ja, dat zijn natuurlijk precies de zaken die ook uitvloeien zijn van de speerpunten zoals we ze stellen. En wij geven ook aan in dit beleidskader dat er liggen een aantal nota's, dus soms hoef je dingen ook niet weer allemaal over te doen. Wat je wel moet doen is in het kader van deze nieuwe denkrichting die nota's actualiseren. En dat zullen we zeker doen, dat hebben we ook toegezegd in dit beleidskader. Ja, en we hebben natuurlijk naast het beleidskader natuurlijk ook een financieel kader met elkaar. Dat is ook redelijk maatgevend voor een aantal zaken. Overheveling, extramurale begeleiding, dat is vooral natuurlijk in het kader van de AWBZ. Daar hebben een aantal uur ook iets over gevraagd. We hebben aangegeven in dit beleidskader dat daar een aparte notitie over komt. Overigens gaan we de overheveling AWBZ, jeugdzorg en wetwerken naar vermogen ook integraal aanpakken, omdat er dwarsverbindingen in zitten. Maar we zullen zo snel mogelijk, en dat zo snel mogelijk wordt mede bepaald door de duidelijkheid die het Rijk schept op een aantal dingen. En zo is er onlangs in de Kamer weer een motie aangenomen dat de verstrekking van de individuele voorzieningen in de overheveling van het kader van de taken van de AWBZ, dat niet naar de gemeente mocht. Toen zei de staatssecretaris weer van ja, het gaat toch naar de gemeente. Ja, dan gaan wij toch heel even wachten tot er duidelijkheid uit Den Haag is. Want het is
voorzitter, ter interruptie, is dat de motie die is aangenomen? Dat ze vinden dat dat weer naar de WVG...
Okay. Naar binnen de zorgaanbieders.
Okay. Ja.
En de staatssecretaris schijnt daar weer anders over te denken, heeft ze weer uitgesproken. Nou, zolang er in Den Haag nog verwarring is, dan weten wij weten echt wel wat we willen. Want we zijn ook met regiogemeentes daarover aan het praten om in hetzelfde kader zoals bij de jeugdzorg en ook zal gebeuren bij de wet werken naar vermogen, lokaal wat kan en regionaal wat moet. Dat is het adagium wat in al die overhevelingen zit. Dus we zijn daar wel degelijk met elkaar naar aan het kijken. Maar ook voor het gebied van de jeugdzorg moeten ze nu wel eens een keer in Den Haag duidelijk worden in wat ze doen. Het enige wat we bij de jeugdzorg nog weten is welk invoeringsbudget we voor het komend jaar krijgen. En meer weten we dus eigenlijk nog niet, behalve wat procesmatige brieven. En wij hebben wel zoiets als gemeente van nou, we gaan gewoon het denken niet stopzetten. Maar als er in Den Haag weer een of andere ingewikkelde wetgeving aankomt, dan moet je daar wel rekening mee houden in je eigen beleid. Dus ik ben ook niet zo erg tevreden met de manier waarop het Rijk ons als gemeente in staat stelt om die decentralisatie van die taken in te vullen. Dan D66. U heeft een aantal keren geen doorzettingsmacht genoemd. U heeft dat uit de beschrijving gehaald van de regiefunctie. En doorzettingsmacht, ja, als je dat even simpel beschrijft, dat betekent dat je gewoon een aantal spelregels oplegt. En dat betekent dat je dus in feite de uitvoering voor een stuk weer op je eigen schouders neemt. En dat was nou precies, wij zouden niet meer zorgen dat, maar wij zouden zorgen voor. En als je op die manier je regierol invoelt, dan is dat overigens dat wel inderdaad een beetje wetenschappelijk, maar Ben is daar echt heel goed in. Hij heeft ook jaren bij de provincie gewerkt. Dan heb je zo'n kader waaruit je dat heel goed kunt doen. Maar dat is natuurlijk wel de manier waarop je dan vervolgens gaat invullen. Dus dat is eigenlijk een beschrijving van hoe je die rol uitvoert. En daar past, als je dat zet naast het adagium in de kanteling, past daar niet mee dat je dus spelregels zo gaat opleggen en dan vervolgens dat ook zo strak in de uitvoering zet. En dan daar staat die doorzettingsmacht.
Dat onderschrijven we ook. We zeiden alleen, er zijn sommige momenten uitzonderingen.
Ja, zorgmeiders en de wetwerken naar vermogen. Nee. Dat is overigens ook wel aan, want zorgmeiders, maar dat is altijd ingewikkeld. Maar dat valt ook onder die prestatievelden. En u ziet ook dat we daar ook specifiek een aandacht voor hebben. Ja, ik heb al iets gezegd over ik ben het overigens eens met u, u zegt dat er moet een goed evenwicht zijn tussen formeel en informeel. Dat is precies het spanningsveld waarop het nieuwe welzijn zich ook concentreert. Alles in handen van Solides, nou, dat heb ik al beantwoord volgens mij. Ja, en sportbuurtwerk, dat vind ik wel een aparte, want we hebben niet zo lang besloten. Volgens mij was dat zelfs op initiatief van de Raad ooit, toch? Het sportbuurtwerk naar de Solides? Ja, precies. Ja, ik kijk even om, want ik was wel bij de uitvoering. Nee, sportbuurtwerk zat bij de gemeente. En nu is het naar Solides gegaan, omdat u daar in het kader van de discussies toe besloten heeft dat we dat zo moesten uitvoeren.
Dus maar het is natuurlijk vreemd dat u 2660 voor 2012 gaat geven aan mensen voor sport, terwijl je ook afspraken zou kunnen maken met sportvoorzieningen van gratis sporten voor ouderen of wat dan ook.
Maar dat doen we ook.
Zegt u?
Dat doen we ook.
Waarom moet je die 2660 euro dan weer, voor wat is dat dan?
Ja, ik vraag me even af welke regel.
Daar komen we wel bij. Ik grijp even in nu. Ik wil de wethouder vragen om gewoon door te gaan met de beantwoording.
Technische vraag wou u gaan zeggen.
Precies. Nou, ja.
Volgens mij heb ik al iets gezegd over de overheving van de AWBZ. Ja, met u maken wij ons natuurlijk als college, en denk ik ook wel gewoon de meeste partijen in deze raad, overmatig veel zorgen over de stapeling van alle voorzieningen. En er zijn een aantal politieke partijen die daar ook allerlei acties rond organiseren. Maar daarin splitst zich ook deze raad weer, denk ik even. Maar de stapeling van de voorzieningen is het meest dramatische wat uit het beleid van dit kabinet naar voren komt als het gaat om individuen aan de zwakke kant van de samenleving. Schuldhulpverlening uitbreiden, ja, dat is ook, iemand vroeg van de keuze waarom. Ja, die keuze is in een ver verleden gemaakt dat als het gaat om inkomen, dat er een loket is hier in huis, daar is schuldhulpverlening aan verbonden. En als het gaat over het verstrekken van individuele voorzieningen, hebben we daarvoor een zorgloket. Zo is dat in het verleden, ja, het waarom, dat is toen zo die keuze gemaakt. En de waaromvraag is daarmee volgens mij beantwoord. Eigenlijk zit er een onderliggende vraag van, wilt u dat weer terugdraaien? Nou, we hebben geen reden om dat terug te draaien op dit moment. Speelruimtebeleidsplan heb ik het al over gehad. Communicatie. Communicatie. A, D66 en B sluit ik me daar altijd bij aan. Dus daar ben ik het op zich mee eens. En dat is ook de inzet van het verhaal.
Als voorbeeld eventjes. Kijkt u wel eens naar de website van de gemeente?
Ja, de gemeente Apeldoorn heb ik toevallig...
Nee, naar de gewone van deze gemeente.
Ja, kijk ik ook
naar. En kijkt u wat daar staat nog over vrijwilligers?
En ik weet ook wat er in
van
de
van 2009 nog iets.
En ik weet ook wat er in de hoge en laag regelmaat staat. Maar ik wou zeggen dat ik de website van de gemeente Apeldoorn niet meer helemaal zo actief bekijk. Omdat die volgens mij financieel bijna failliet zijn. Dus dat lijkt mij niet de meest aangewezen website. Maar ik ben het met u eens dat er altijd verbeteringen kunnen zijn op onze website. Maar communicatie is wat mij betreft, college betreft, ook uitgangspunt. Inzetpreventie, jeugdzorg, zijn we het helemaal over eens. Te weinig vrijwilligersbeleid, mantelzorg, heb ik iets over gezegd. Ja, en u vraagt om extra financiën, maar die extra financiën die zijn in het kader van de begroting gewoon binnen de kaders die wij afgesproken hebben bij het meerjaarbeleidsplan. Dus als er verschoven wordt binnen die kaders, dat is de enige waardoor je extra financiële injecties op bepaalde punten zou kunnen doen. En het is natuurlijk logisch dat als dit de nieuwe lijn van beleid gaat worden, dat we ook zeer kritisch gaan kijken naar de verdelingen zoals die plaatsvinden. Ik zal maar even zeggen op de subniveaus van de begroting. Ik schrok ook even meneer Erkans, linksliberaal. Ja, ik had het Femke Halsema wel eens voor zeggen, maar ik wist niet dat het ook al in Renkum was doorgedrongen. Nou, top, hè? Maar u bent dus niet meer sociaal-liberaal, begrijp ik. Oké, nee, dat is natuurlijk. De respijtzorg wilt u bekijken bij de nota volksgezondheid. En volgens mij staat die daar dus niet uitgebreid in beschreven. Hè? Als ik nou even kijk. Hè? Dus eigenlijk zit de denkrichting in de beleidslijn zit in het WMO-beleidskader. En de nota volksgezondheid is vooral op de basis van de speerpunten, zoals regionaal, met een extra accent voor ouderen hier in de regio. Dus als ik u nu ga verwijzen naar de nota volksgezondheid, dan zit u straks zeer gefrustreerd in maart met dat stuk in uw handen, want daar staat dat niet voldoende
in. Nee, ik had daar twee opmerkingen over. De ene is de relatie die er is tussen minimabeleid.
Nee, ik heb het even
en de WMO, participatie, toegankelijkheid in minimabeleid en de gezondheidsbeleid. Want dat zit hele sterke verbindingen tussen. En de andere was de respijtzorg. Daar besteedt u hier wel wat aandacht aan, maar daar kom ik op terug in de gezondheidsbeleid.
Ik zeg u dus nu net dat die dus niet zo expliciet benoemd staat in de nota volksgezondheid. Dus ik bereid u vast voor op die nota wat dat betreft. Ja, en laaggeletterdheid. Ik heb u wel eens aangegeven dat wij intern bezig zijn toch met een plan van aanpak om dat breed, in de brede zin van het woord, u heeft daar een raadsbrief over gehad, die raadsbrief nog wat te verdiepen, dus dat komt in ieder geval naar u toe. Ja, en de Renkumkaart, dat is volgens mij...
Mijn vraag was, waarom vind ik er niks van terug in een WMO-beleidskader? Want daar hoort het volgens mij wel thuis.
Ja, maar daar ben ik het dus op die manier niet mee eens. Ik kan me wel voorstellen dat het bij de notitie die over participatie gaat, daar staat er ook iets over in, over inburgering en volwassenen-educatie. Maar op een gegeven moment kun je alles wel overal in herhalen. Maar we hebben gekozen om dat.
Bent
hier...
u het met mij eens dat, als even toch een punt van discussie, dat WMO heel veel gaat over participatie, gewone participatie en toegankelijkheid. Ja, participatie van alle burgers, niet alleen...
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar deze specifieke uitwerking, gericht op de, mag ik het nou in mijn mond nemen, doelgroep laaggeletterde, die heeft even niet een expliciete plek in dit beleidskader gekregen, maar heeft wel op andere plekken, komt die sowieso terug. En de Rankumkaart, ik neem maar even aan dat dit een herhaling was van een noodkreet van u die al vaker bij begrotingen ook gedaan heeft. Monitor effect finding methodiek. Nee hoor.
De bedoeling of niet? Hè? U pakt het nogal laconiek op. Was dat ook de bedoeling van u?
Nee, het was niet de bedoeling om laconiek te zijn, maar... Het is een beetje net zoals van Carthago. En toch vind ik dat Carthago verwoest moet worden. Zo denk ik ook dat u terecht ook iedere keer zegt van Rankumkaart is belangrijk. En we hebben daar al heel vaak in allerlei andere discussies antwoord op gegeven als college. Dus ik plaats hem even in dat kader. Monitor effectfinding, het is een uitvoeringsmethodiek. Ik ken er heel veel. Maar wat ik wel wil zeggen op dit punt, als wij het keukentafelgesprek voeren, doen wij aan de voorkant natuurlijk al een fact-finding, want dat doen we al breder. En daar wilt u dan ook weer specifieke rapportages over. Het is gewoon, daar zijn afspraken in het kader van de individuele voorzieningen ook gemaakt om daar ook de signalen die daaruit komen aan u te melden. Dus ik denk dat u wat dat betreft op dat punt bediend wordt. Woonservicegebieden in een hogere versnelling, en dat leidt u af dat het niet gebeurt uit dat we maar tussen aanhalingstekens 24.000 euro uittrekken. Ja, het inrichten en het functioneren van woonservicegebieden is ook het samenbrengen van partners. Daar zit de kracht van de woonservicegebieden in. En dat hoeft niet altijd veel geld te kosten.
Nee, dat klopt. Maar de resultaten zijn dat ik alleen wat hoor en lees en resultaten zie over het gebied de Zonneberg, zeg maar. De andere gebieden ligt vaak stil, juist omdat er niet gebouwd wordt. Terwijl ik juist hiervoor pleit, kijk nou eens verder dan alleen bouwen, maar kijk ook naar de sociale infrastructuur en al die dingen die ik net genoemd heb.
Dat is precies wat we ook in de beantwoording over de vraag van wijken gezegd hebben. Dat is wat u ook in feite nu zegt. Het gaat niet zozeer, je kunt niet specifieke wijk benoemen, maar er zijn een aantal acties al in deze gemeente die je ook kunt doorontwikkelen. En één daarvan is... Kijk naar je woonservicegebieden, wat er ook al gebeurt in gebieden ook waar niet specifiek gebouwd is. Ook, het is wel een impuls, maar het hoeft, ben ik met u eens, het is niet het enige, eikpunt waarop je woonservicegebieden bepaalt. En er zijn wel degelijk ook in andere gebieden ook acties, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van het vitaliteitscentrum. Gemeentebelangen. Oh ja, People, Planet, Profit.
PPP.
PPP, ja. Wij hebben gewoon in de gemeente een inkoopbeleid. En als er aanbestedingen zijn, worden die getoetst aan het inkoopbeleid. En in dat inkoopbeleid zitten een aantal punten over People, Planet, Profit. Dus dat hoeven we niet apart hier nog een keer doen. Dat hebben we al op een andere plek geregeld. Wijkanalyses, ja, het is maar even wat je daarbij allemaal voorstelt. En ik denk niet, want u legt een verbinding met dat je dan, als je problematiek in bepaalde wijken analyseert, dat je dan eigenlijk mensen die in die wijk wonen stigmatiseert. Dat hoor ik u ongeveer zeggen. Kruisje achter je naam. Ja. Nou, het is niet zo dat, niet net zoals met mensen die liever onder de postcode Heelsum vallen als onder de postcode Renkum. Waar we gewoon naar kijken, en dat is niet alleen een verhaal van uit het GBA gegevens trekken. Dat gebeurt natuurlijk ook, want dat zijn anonieme, geanonimiseerde gegevens die je wel degelijk kunt gebruiken. Maar het is juist ook de bedoeling met die organisaties die actief in die wijken bezig zijn, om met elkaar om de tafel te gaan zitten en te benoemen wat nou specifiek voor die wijk aan de orde is en waar wij onze prioriteiten moeten stellen. En dan moet u het breed zien. Wat mij betreft, dan is het niet alleen de welzijnsorganisatie, maar dan vind ik ook dat bijvoorbeeld politie, bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie, je kan er nog een aantal verzinnen. die daar gewoon bij betrokken moeten worden. En dat durfsplatforms, ja, ik kon er even niet opkomen. Durfsplatforms, die hebben allemaal signalen en kunnen samen heel goed beschrijven waar in die wijk wat aan de hand is. En dat moet de basis worden voor de inzet die we in die wijken gaan plegen. Dus we hebben ook niet zo ongelooflijk veel onderzoeksbureaus en weet ik veel nodig voor uitgebreide analyses. Nee, ik wil het allemaal zo concreet, zo doelgericht en gewoon, ja, ga erop af. Hè. Dat is het adagium van nieuwe welzijn en dat spreekt mij enorm aan. SVB, mantelzorg, nee, die gegevens hebben we nou juist net weer niet. Want dat mag je niet koppelen, volgens mij. De gegevens uit de SVB mag je niet zomaar weer één op één koppelen aan de inwoners van Renkum. Ik ben bijna klaar hoor. Bovendien is dat wat het SVB doet. Die ziet welke mensen er een AWBZ-voorziening gebruiken, hè, op hun indicatie. Stuur dan naar die persoon, maar dat weet u waarschijnlijk ook wel, een briefje van u mag een mantelzorgcompliment uitdelen en die persoon vult dat dan in en dan krijgt diegene die krijgt direct dat mantelzorgcompliment. Op het moment dat je dat soort bestanden gaat koppelen, ja, dan krijg je onmiddellijk inderdaad met privacygevoelige gegevens te maken. Dus dat lijkt mij een lastige. En dus ook als je gebruik maakt van de indicatie van de AWBZ, wij hebben zo langzamerhand wel en dat hebben we ook nodig voor de uitwerking van het beleid op dat punt, waar bepaalde groepen zitten. We hebben inmiddels van groepen die van wat voor voorzieningen gebruik maken en aantallen ook over de dorpen verdeeld. Maar we weten natuurlijk niet wie dat specifiek is. Dus we hebben wel een indicatie hoeveel er noodzakelijk is, maar het meest lastige is om dan individueel mensen te vinden. Want er zijn ook heel veel mensen die dat in hun eigen omgeving oplossen. En het is juist de uitdaging voor het steunpunt mantelzorg om dusdanig te communiceren dat je mensen ook uitnodigt om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. En ook dat gebruikt om juist te kijken welke dingen er nog meer nodig zijn. Dat is een wat ingewikkelder proces, maar dat kan niet zomaar even met koppeling van gegevens worden kortgesloten.
Voorzitter.
Ja. Mevrouw Van den Berg.
Ik was klaar.
Dat is waarom ik ook daarover gevraagd heb. Van misschien is over de communicatie richting mantelzorgers wel nog wat te bereiken. Ja, want er wordt nu al 4 jaar een salon gehouden. Maar misschien is dat wel.
Er gebeurt wel meer.
Ja, ik geef dit even als voorbeeld. Maar misschien is dat niet voor alle mantelzorgers voldoende aansprekend.
Ben ik met u eens. En dat heb ik volgens mij ook bij de beantwoording van andere vragen al gezegd, dat zowel op het gebied van vrijwilligerswerk als het gebied van het bereiken van mantelzorgers, hè, en het vinden van vrijwilligers, er echt nog een wereld te winnen is. En dat daarom is het ook een speerpunt van beleid.
Mevrouw Beda, dank u wel voor een uitvoerige beantwoording van de toch ook nog weer vele vragen die er geweest zijn. Er hangt er volgens mij nog even eentje boven de markt, maar dat was het huiskamerproject. Of daar wel of geen evaluatie komt. Ik heb net begrepen dat er waarschijnlijk geen subsidie meer komt voor dit project. Dus ik kan me ook voorstellen, als het college dit een belangrijk project vindt, dat zij vanzelf zullen komen met een voorstel, eventueel om dat vast te houden. En dan zit die even in de onderbouwde evaluatie. Dus dan zit het erin. Oké, dank u wel. Ik heb straks ook gehoord aan een aantal mensen die naast het vragen stellen eigenlijk ook impliciet of expliciet een waardering voor het beleidskader hebben gegeven. Daarmee volgens mij ook iets hebben gezegd over hoe zij er tegen aankijken. Voor mij is nu, of voor ons denk ik, is nu even belangrijk van hebben we de vragen uit de eerste termijn gehad en geeft dat nog behoefte voor een tweede termijn? En ik begin maar weer gewoon even rechtsom bij mevrouw Meertens.
Het was een opmerking en een vraag, volgens mij kwam die van de PvdA, waar ik van schrok. Het ging om het compensatieplicht van de gemeente, of die niet ingekaderd moest worden. Dat doet mij denken aan een verhaal wat ik hier bij verschillende gelegenheden heb opgebracht. Het was het Procrustes-principe, heb ik het wel eens genoemd. Procrustes was een Griekse gastheer. Die had één bed. En als je te lang was, dan hakte die je benen eraf. En als je te kort was, dan rekte die je op totdat je erin paste. Dat willen we beslist niet met de compensatieplicht. We willen voor iedereen een passend bedje. Dus vandaar dat ik het maar even noem. Dus
ik denk ook dat voor iedereen hier wel geldt. Dat wij inderdaad onder deze kerstboom en zeker deze tijd van het jaar voor iedereen een passend bed willen. Ik kijk naar meneer Van der Pas.
Voorzitter, één opmerking eigenlijk. Het betreft de rapportages, kwartaalrapportages. Ik heb die vraag gesteld in het kader van de toezegging die is gedaan over de verordening WMO. Daar komt een kwartaalrapportage. En ik dacht, het is misschien eenvoudig om die aan elkaar te koppelen. Misschien kan daar een gezamenlijke rapportage van komen. Het laatste wat wij willen is natuurlijk onze hardwerkende ambtenaren overbelasten. Dat is duidelijk.
We zullen kijken hoe we op een pragmatische manier een aantal dingen kunnen koppelen aan elkaar. En overigens, februari 2012 is de evaluatie van het huiskamerproject.
Mevrouw Koeltsie?
Nou ja, we waren niet van plan om onze burger tekort te doen. Waar het met name om ging bij de reikwijdte van de compensatieplicht was dat we voorstander zijn van het leveren van maatwerk. Maar dat we daarbij het voor de medewerker die dat in kaart gaat brengen, dat het lastig kan zijn omdat er vooraf geen kaders gesteld worden. Dus vandaar de vraag, is er een denkrichting dat er wordt gezegd, nou dit is financieel in ieder geval het kader, tot zover wordt er gecompenseerd. Dus het was helemaal niet de bedoeling om ledematen af te hakken van burgers.
Het enige wat we weten is dat er naar draagkracht, dat als je het zelf kunt betalen, dat je het dan zelf moet betalen. En als je het niet zelf kunt betalen, dan krijg je compensatie. Ook financieel. Dat is alles wat ze moeten weten.
Goed.
En wat wij moeten weten.
Duidelijk. Mevrouw Bond, ik zag u net al de vinger omhoog houden.
Ja, voorzitter. Twee dingen. Daar wil ik toch nog een keertje met de wethouder over steggelen. Communicatie. De website. Burgers snappen er op een gegeven moment niks meer van. Al die nieuwe maatregelen van het Rijk, wat er allemaal gaat veranderen. Maar ze snappen het ook niet dat ze voor huishoudelijke hulp of zorg iemand hebben. En die gaat weer fuseren en heeft weer een andere naam, weet ik het wat. Ze zien door het bomen het bos niet mee. Dus alstublieft, op welke manier dan ook, maar die communicatie moet voor hun makkelijk zijn, makkelijk te volgen. En heel duidelijk en vaak. Beter te vaak dan te weinig.
Volgens mij is dit een hartekreet van u die in die zin denk ik ook meegaat.
Ja. We kunnen als het keukentafelgesprek plaatsvindt, is dat ook een plek om een aantal dingen te verhelderen naar mensen individueel toe.
Uw tweede vraag.
Ik wil je graag even op ingaan.
Ik wil naar die tweede vraag toe. Dan gaan we
het tweede vraag betreft
de eerste vraag.
De tweede vraag betreft die vrijwilligers. U zegt ook, het is een speerpunt. Ik hoop dat u het met me eens bent. Het is echt bij lange na niet genoeg. En dit wordt een belangrijk iets. Wat staat of valt die nieuwe WMO met dit gebeuren? En niet voor niks geeft iedereen 69% aan dat ze daar grote zorgen in zien. Er moet echt een inhaalslag en een kanteling daar plaatsvinden. En dat moet goed georganiseerd worden. En dan kan het prima misschien door Solides zijn, maar het moet misschien ondersteund worden door bureaus die daar expertise in hebben of wat dan ook. Maar het moet op een goede manier veel beter georganiseerd worden. Wanneer krijgen we die nieuwe nota vrijwilligersbeleid en mantelzorg?
Actualisatie, hè? U vraagt nou om een nieuwe nota. Er ligt dus een nota.
Ja, maar die afloopt en verouderd is.
Nou, dat moet u dan maar nou even heel goed lezen. Een aantal dingen gelden gewoon nog steeds. Een aantal punten die u noemde over onkostenvergoeding en verzekeringen, dat zijn allemaal dingen die uit die nota komen. En er zitten een aantal beleidsuitgangspunten in die nog steeds actueel zijn. Het gaat ook vooral om wat u zelf zegt, dat je er nog veel harder aan moet trekken. En dus de vraag even wie dat doet, want de gemeente is de regie, moet dat vooral faciliteren en zorgen dat het gebeurt en niet zorgen voor. dat er meer vrijwilligers komen. En dat, daarom is het ook nog steeds een speerpunt van beleid. En dat betekent niet dat je dan weer hele nota's moet schrijven. Je moet gewoon aan de slag.
Maar de actualisatie die komt eraan. En ik begrijp dat de wethouder op dit moment daar lastig vindt om een direct antwoord te geven. Ik neem aan dat dat antwoord wel te geven is. En dan zien we dat terug in de notulen. Want volgens mij kan dat zo meegenomen worden. Ja, ook dat natuurlijk. Maar. Nu ontnam ik net mevrouw Meerders het woord. Het was even om de voortgang te bewaken. Maar u had een opmerking volgens mij.
Ik heb een opmerking over het feit dat burgers gezien worden als... Ik heb ze nog een beetje hoger in hun inschattingsvermogen dan hier naar mij toe komt. En ik wil bij hele hoge uitzondering, echt hele hoge uitzondering... Ik zelf heb net ontvangen brieven, en dat waren er twee... En uiteindelijk de beschikking over de huishoudelijke zorg die gaat veranderen. He? Ik vond het kort, ik vond het to the point, ik vond het glashelder en het is voor iedereen te begrijpen. Dus ik vind ze hier wat dat betreft enorm meewerken om het voor elkaar te krijgen. Natuurlijk zien wij er dan als raadsleden dan weer wat andere dingen achter. Maar goed, het is voor iedereen te begrijpen wat daar gezegd is. Het wordt heel erg scherp en glashelder geformuleerd. Dus... Ik denk dat het wat meer... echt een compliment. Nee, dat vind ik echt.
Volgens mij
het is
mogen
een hele moeilijke materie. Dus ik wil even, die burger die kan echt wel wat meer dan we soms denken.
Maar het is niet alleen de burger volgens mij. Dus, geeft hier,
en die glas pardon, en
indirect
en
ook.
Maar, en dit en dat.
Prima. Het over huishoudelijk...
Ik dacht dat mevrouw Meerders en ik aan het woord waren, mevrouw de Bond. Deze hartekreet, ook die is duidelijk. Meneer Erkens.
Dank u, voorzitter. Ik heb even een vraag eerst aan de VVD. Mevrouw Meertens zei in het begin van haar betoog dat wat de VVD betreft WMO-geld in mijn woorden beschikbaar is voor de WMO. Mijn vraag aan de VVD is, moet dat niet worden opgenomen in het beleidskader dan van deze gemeente, als wij dat zo belangrijk vinden? Mag u ook voor nadenken. Ik heb een paar opmerkingen.
Het staat in het coalitieakkoord.
Wordt er naar verwezen naar het coalitieakkoord in het beleidskader? Dat denk ik niet. Als het zo belangrijk is, denk ik dat het hier bij de speer, bij de punten zo moet
staan. Volgens mij heeft u uw punt gemaakt, meneer Erkens.
En verder, ik had eigenlijk gevraagd, denk ik, om aanscherping van het beleid ten aanzien van een aantal punten. Wij blijven ons zorgen maken over de ongewenste effecten die optreden, misschien van stapeling van kosten, van WMO, gezondheidszorgproblemen, enzovoort, enzovoort. En eigenlijk vind ik dat ik daar onvoldoende, moet ik zeggen, gehoor heb gekregen bij het college, om daar dus ons van op de hoogte te houden en dat goed in de gaten te houden, want wij maken ons daar echt grote zorgen over. Het tweede punt is, dat is in relatie met minimabeleid, dat minimabeleid... Je hebt toch enige inkomsten nodig om te kunnen participeren en toegankelijk te zijn in de samenleving. Ook dat vind ik eigenlijk onvoldoende aangescherpt in deze. En het laatste punt, en dat zal u ook niet verbazen, dat is de laaggeletterdheid. Want dat is toch ook echt een van de speerpunten ten aanzien van participatie en toegankelijkheid in de samenleving. De hoofdpunten van het WMO-beleid. Ook daarin vind ik onvoldoende aanscherpingen terug bij het college. Dus wij beraden ons op... eventueel amendementen of moties of wat dienst zijn.
Helder. Mevrouw van den Berg. Oké, dank u wel. Totdat u het laatste woord nam, meneer Erkens, dacht ik van nou, dit kon wel eens een ster gaan worden. Want volgens mij ter rechterzijde van mij was iedereen eigenlijk wel met deze motie eens. En dank aan de wethouder voor de beantwoording. Mevrouw Bond, D66, dacht ik eigenlijk ook op die lijn te mogen vinden. En mevrouw van den Berg, maar meneer Erkens, u gooit roet in het eten, maar dat is uw goed recht. Maar mevrouw Weda wil daar nog iets over zeggen.
Ik zou het meer willen schrijven als een knuppel in het hoendok.
Nee, vind
omdat
ik ook
het te weinig leven
ja, maar soms moet je de knuppel niet in het hoenderhok, maar in het hanenhok gooien. En als het gaat over laaggeletterdheid... Ik heb u aangegeven dat we daar nog in ieder geval met een uitwerking naar u toe komen, zoals u ook gevraagd heeft naar aanleiding van de raadsbrief. Hij is een onderdeel van het bibliotheekbeleid. Daar gaan we zeker volgens mij ook nog over praten. Dus het is niet zo dat als het hier niet letterlijk als doelgroep benoemd staat, dat het geen gemeentelijk beleid is. Stapeling, heb ik gezegd, van, daar maken wij ons ook uitermate veel zorgen over. Daarom is het juist dat we die verschillende maatregelen die op ons afkomen proberen in samenhang met elkaar te brengen. En dan zult u ook zien hoe wij omgaan met die stapeling. Maar een aantal dingen zijn gewoon nog niet duidelijk.
Daarom vragen wij juist om nu maatregelen te treffen, dat wanneer die dingen zo geleidelijk aan duidelijk gaan worden, dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte komen.
Maar je kan geen maatregelen treffen als je nog niet weet wat het Rijksbeleid is. En wat we nadrukkelijk in dit beleidskader wel zeggen, is dat we die integraliteit en die stapeling, het staat er echt zo letterlijk in, dat we daar ons uitermate veel zorgen over maken. En dat we daarom ook het integraal willen aanpakken en het dan ook op het moment dat die maatregelen bekend zijn, ook onze reactie daarop aan u gaan voorleggen. Maar wij zijn aan de voorkant, heb ik u ook uitgebreid verteld, al bezig om die verbindingen te leggen.
Maar aan de voorkant, dan weet zowel de organisatie als de betreffende cliënt of gebruiker ook niet waar het over gaat. Dus dat is geen waarborg voor een controle achteraf dat ongewenste effecten, wanneer die optreden, snel boven water komen.
U krijgt nog de kans om in die kaderstelling op dat specifieke punt mee te denken op het moment dat het duidelijk is wat de maatregelen van het Rijk gaan betekenen voor ons. Want dat is nog steeds in grote lijnen. Het is niet duidelijk hoe die wetgeving eruit gaat zien. En de rekenkaart, ja, bij het minimabeleid wordt daar uitgebreid over gesproken. En soms, dat heb ik ook al gezegd, kies je niet voor om altijd alles op alle verschillende plekken weer opnieuw te herhalen. Maar dat betekent niet dat dat geen dat het niet op het netvlies van het college staat, dat er echt iets mee gebeuren moet. Want daar is uitgebreid bij de begrotingsbehandeling over gesproken. Dus dat gaat ook gewoon gebeuren. Dus elke motie, amendement dat u op dat punt indient, zal ik ook op die manier beantwoorden.
Goed. Dank u wel voor de tweede termijn. Meneer Erkens.
Nog één poging. Kunt u ten aanzien van deze drie punten de toezeggingen die u net gedaan heeft nog een keer recapituleren voor mij?
Nu?
Kort.
De discussie over de Renkumkaart komt bij het minimabeleid aan de orde op de manier zoals het bij de begroting besproken is. Er komt een Renkumkaart. Alleen keken we nog even naar hoe een aantal dingen zich uitwerkte qua en wat dan de Renkumkaart in de breedte zou moeten gaan betekenen. Maar hij komt er sowieso. Dat het te langzaam is, daar hebben we het al eens vaker over gehad. Maar we hebben ook gezegd bij de begrotingsbehandeling dat we een aantal nieuwe dingen gewoon er meteen in mee willen nemen en dat je niet na een half jaar weer een hele nieuwe invulling van de Renkumkaart krijgt. De stapeling, het staat op die manier ook in het stuk dat wij ons daar uitermate veel zorgen over maken en dat we besloten hebben, en dat gaan we ook op korte termijn ook met u delen, om juist die drie maatregelen die op ons afkomen, wetwerken naar vermogen, jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ-taken, dat we die in relatie met elkaar brengen, juist om ook te kunnen aangeven waar die dubbelingen en die stapelingen en die risico's zitten. Maar daar hebben we wel nodig voor dat het Rijk iets helderder wordt over een aantal dingen die ze aan ons gaan overdragen en op welke wijze dat gebeurt. En dan kunt u aan de voorkant, in het kader van kaderstelling, aan de hand van de notities daarover met ons meepraten en ons advies geven om de uitvoering ter hand te nemen. En de laaggeletterdheid, heb ik gezegd dat er een plan van aanpak in voorbereiding is, een verdieping van de raadsbrief, zoals we die ook aan u al hebben voorgelegd, en dat beantwoordt aan de vragen die u toen aan ons gesteld heeft.
Meneer Erkens.
Met deze toezeggingen mag het wat ons betreft ook een sterstuk worden.
Met dank voor uw uitvoerige uitleg, mevrouw de wethouder, en de heldere stellingname van u. Dan hebben we deze ster netjes gerealiseerd. Ik zie vanaf de tribune dat iemand zegt van, zou u niet even een bakje koffie gaan halen? Lijkt me een strak plan. Even kort, bakje koffie en dan gaan we gauw verder met de overgebleven twee onderwerpen. Dames en heren, mag ik u verzoeken weer plaats te nemen, zodat we de vergadering kunnen hervatten. Ik zie dat mevrouw Meertens haar spullen pakt en dat de heer Schoevaars voor de VVD is aangeschoven. Welkom aan tafel. En dan zijn wij bij de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning, waar we vorige maand uitgebreid over gesproken hebben. Mevrouw Pols, ik zie dat u als eerste de vinger opstak. We gaan beginnen en dan maken we nog één keer het rondje voor de voorziening maatschappelijke ondersteuning.
Bovendien, voorzitter, wij bijten graag het spits af, zoals dat dan heet als je het eerst aan de beurt bent. Want wij zijn altijd zo lekker kort. En dat is misschien een goed voorbeeld.
Maakt voor me gek, zou ik zeggen.
Wat zegt u? Goed, WMO-verordening. Het is voor de tweede keer, zoals u dat net al zei, dat in deze commissie die verordening voor voorzieningen WMO voor het jaar 2012 op de agenda staat. En bij de eerste behandeling hebben wij al opgemerkt dat wij zeer veel waardering hebben voor de kwaliteit van de conceptverordening. En zeker als je dat vergelijkt met het voorliggende VNG-model. En we hebben gesproken over evaluatie en het toekomstig beleidskader. Nou, in de afgelopen maanden is dat WMO-beleid in wat uitgebreide zin al behoorlijk aan de orde geweest. En daarover beperken wij de bijdrage dan ook tot het onderwerp in de verordening dat voor veel van onze medeburgers eigenlijk het meest van belang is en waar trouwens ook de grootste bedragen mee zijn gemoeid. En dan gaat het natuurlijk over de huishoudelijke hulpverlening HH1. De wijze waarop die hulpverlening wordt georganiseerd is wel vernieuwend en dat vraagt voor wat betreft de uitvoering natuurlijk om een hele goede monitoring. Regelmatige terugrapportage over de uitvoering ligt dan ook wat ons betreft in de reden. Voorzitter, we kunnen er niet omheen dat de sterke vermindering van de rijksbijdrage behoorlijke pijn zal veroorzaken. En dat die pijn dus met name terug te vinden is in de huishoudelijke hulpverlening. En dan is het ook wel zaak om die pijn zo rechtvaardig mogelijk te doen zijn, althans de verdeling daarvan. En gezien onze opvatting, die wij menigmaal op tafel leggen, dat met name de zwakste bescherming verdienen, kan de VVD zich ook wel vinden in die structurele inkomensgrenzen welke het college voorstelt in de conceptverordening. Er wordt voorgesteld dat burgers met een inkomen tot en met de norm van 120% een financiële tegemoetkoming krijgen van €16 per geïndiceerd uur HH1. En de mensen met een inkomen van 120% maar minder dan 130% norm krijgen dan een tegemoetkoming van €8 per uur huishoudelijke hulp. En op die wijze ontvangen degenen die het meest nodig hebben dus een behoorlijke financiële tegemoetkoming en wordt anderzijds toch een behoorlijke aanzet gegeven aan de opgelegde vermindering om die rijksbijdrage structureel af te dekken. Echter, personen met een inkomen boven de 130% norm ontvangen helemaal geen financiële tegemoetkoming. En dat betekent impliciet dat er vanuit gegaan wordt dat deze burgers de kosten van die voorziening wel zelf kunnen dragen. Mijn fractie heeft cijfermatig doorgerekend wat het inkomen vanaf 130 tot 150% betekent, wat de tegemoetkoming betekent. En dat in vergelijking met de inkomensgroepen die wel die tegemoetkoming ontvangen. De ene groep die het dus niet krijgt. Tussen die 130 en die 150 en daarvoor juist wel. Je schrikt werkelijk enorm van de onevenwichtigheid. Als het werkelijk werkenden zou betreffen die zo worden aangepakt, dan zou je zelfs kunnen spreken van een armoedeval. Ik wou het graag even toelichten. Heel veel personen met een inkomen tussen de 130 en de 150% zijn er financieel slechter aan toe dan degenen die maximaal een inkomen hebben van 130%.
En ik heb het dan altijd over de norm uiteraard. En zelfs een deel van die inkomens komen, als je het goed berekent, in een minder gunstige positie terecht dan degene die een 120% inkomen hebben. Nou, die sterke onevenwichtigheid was voor de VVD aanleiding om in de komende raad van 21 december een amendement in te dienen, waarmee deze onevenwichtigheid voor die categorie tijdelijk en uiteraard maar voor een deel zal worden kunnen opgevangen. De VVD zal in het amendement voorstellen dat de groep tussen de 130 en 150% in 2012 een bedrag van 4 euro per geïndiceerd uur HH1 als tegemoetkoming krijgt. En eveneens zal de VVD in diezelfde raadsvergadering een motie indienen om voor de inkomensgroep, om diezelfde inkomensgroep voor 2013 nog eens een kleine tegemoetkoming te geven. We bouwen dus wel iets af en die wordt dan door ons voorgedragen op 2 euro per geïndiceerd uur huishoudelijke hulp of behoeftig aan zijnde aan huishoudelijke hulp. Nou, wat bereiken we daarmee? Dat de handhaving van de noodzaak tot structurele versobering in ieder geval de pijn voor deze groep, en het gaat nog steeds, let wel, om bescheiden inkomens, dat die pijn tijdelijk wordt verzacht. Nou, vanzelfsprekend dient de VVD natuurlijk aan te geven, want dat is de volgende vraag die dan meteen gesteld wordt door het college. Waar willen wij die financiële middelen in vinden om die tijdelijke verzachting van die pijn op te vangen? Goed, het coalitieakkoord voorziet in een fonds waarvan een van de doelstellingen is, en ik citeer nu even uit het coalitieakkoord, de pijn van een noodzakelijke structurele reductie van uitgaven tijdelijk te verzachten, ofwel uit te smeren over meerdere jaren. Einde citaat. Nog één opmerking over de verordening. Artikel 46 voorziet in een hardheidsclausule. In het reeds door mij aangekondigde amendement zal de VVD-fractie eveneens een aanvulling op dit artikel voorstellen. Wij willen namelijk dat bij de toetsing van elke individuele aanvrager tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek expliciet wordt nagegaan of er in afwijking van de genoemde inkomensgrenzen toch nog een enige financiële tegemoetkoming moet worden gegeven. Dat is dus uiterst individueel. Daarmee zou kunnen worden bereikt of wordt bereikt dat enerzijds inkomensgrenzen kunnen worden gehanteerd, zoals die uitgedrukt worden in het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de wet. En anderzijds dat deze inkomensgrenzen geen absolute gelding hebben, maar fungeren als zwaarwegend uitgangspunt. En dat is het in de eerste termijn.
Ik dank u. Ik vroeg me even af wat het woord kort in deze betekende, maar het was wel een helder betoog.
Dank u wel.
Mevrouw Pols, dank u wel. Meneer Van der Pas.
Dank u, voorzitter. Zoals in de commissie inwoners van 14 november is gememoreerd, zijn we heel blij met de duidelijke leesbaarheid en de inhoud van deze verordening. We zijn van mening dat er een goede vertaalslag is gemaakt van de visienotitie en de keuzenotitie die in mei zijn vastgesteld. De vragen die we hadden zijn in die commissievergadering naar tevredenheid beantwoord. Die gaan we dus niet herhalen, maar wel hebben we een paar zorgpunten die we met jullie delen. De veelheid aan ontwikkelingen, zoals het wijkgericht werken, het functioneren van het zorgloket, het CEG, de WMO, de WWB, de WWNV die eraan zitten komen, die maken niet duidelijk of er groepen of individuen buiten de boot gaan vallen in de toekomst. We hopen dat de integraliteit van het beleid dat gevoerd gaat worden in de komende jaren en het vangnet dat ingesteld zal gaan worden, wat ik zo maar even noemen, dat het duidelijk maakt wie er buiten de boot valt en dat daarbij de hardheidsclausule voor een afdoende voorziening kan zorgen. We maken ons bovendien zorgen over de cumulatie van allerlei regelingen die al of niet vanuit de centrale overheid worden opgelegd. We zijn blij met de mededeling van het college dat de zorg gedeeld wordt, wat dit betreft, de stapeling van eigen bijdrage en dergelijke. Maar hoe het in de praktijk gaat uitwerken voor de individuele burger is nog erg ongewis. Daarom zijn we extra blij dat de driemaandelijkse rapportage daarin misschien duidelijkheid kan geven. En we hopen dan ook dat er heel snel bijgestuurd kan worden daar waar er hele schrijnende persoonlijke situaties zich gaan voordoen. Het laatste waar we nog geen helder beeld van hebben is de wijze waarop de nieuwe regelingen en ontwikkelingen gecommuniceerd worden naar de burger. Er wordt heel veel gedaan naar bestaande klanten, in voorlichting, in gesprekken. Daar vindt al enige tijd behoorlijk inzet op plaats. Maar hoe zit het met die voorlichting naar de overige burgers? Juist die zijn nodig om de kanteling op langere termijn tot een succes te maken. Kan het college hier nog enige duidelijkheid in geven wat daaraan gaat gebeuren? Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Koeltsie.
Dank u wel, voorzitter. We hebben als fractie niet de behoefte om de punten die tijdens 14 november naar voren zijn gebracht, om die nog een keer te herhalen nu. Wel willen wij, net zoals het CDA, de cumulatie van de bezuiniging nogmaals onder de aandacht brengen. Volgens mij hoorde ik de wethouder op 14 november ook iets zeggen over het CAK. Dat hij enigszins de eigen bijdrageregeling uitvoert en daarbij ook wellicht de stapeling van een aantal zaken bijhoudt. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd of hij daar iets meer over kan vertellen nu vanavond. Daarnaast positief tegenover het amendement van de VVD die nu in voorbereiding is. Wij willen natuurlijk wel in onze afweging naar de financiële gevolgen van het een en ander bestuderen. Verder heb ik geen punten. Dat was onze bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Bond.
Dank u wel, voorzitter. Bij de vorige commissie inwoners hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de verordening. En een en ander is ook nog toegelicht door de jurist. Het volstaat erom een in te zoenen op zaken die nog onderbelicht zijn en niet gewijzigd en welke wij nog van belang achten. Aan het eind van mijn verhaal wil ik nog even stil zijn bij een paar artikelen, omdat deze niet gewijzigd zijn of omdat wij nu een toelichting daarop hebben ontvangen. Het vervoersaspect, hier hebben wij al eerder aandacht voor gevraagd middels een motie. En wij danken de wethouder voor zijn nieuwe zienswijze betreffende gehandicapte parkeerkaart. Als we nu kijken naar het aspect vervoersmiddelen en mogelijkheden om zich te verplaatsen, artikel 2 G en H, zien we een enorme financiële verhoging voor de burger en strengere regels. De bijlagen die we ontvingen betreffende kosten die daarmee samenhangen zijn reeds achterhaald. Bijvoorbeeld, bij de regiotaxi zien we het tarief per zone vanaf januari 2012 van 50 cent naar 1,05 euro stijgen. Bovendien hebben we het volgende persbericht kunnen lezen betreffende afspraken tussen provincie en gemeente voor 2013. Gemeenten gaan strenger keuren op een WMO-indicatie betreffende regiotaxi. Dit betekent dat die mensen die er niet meer onder gaan vallen een hoger tarief gaan betalen, ongeveer 4,75 euro per zone. En ook niet meer van deur tot deur kunnen reizen. Er komt een maximum aan zones om te reizen met de regiotaxi. Gehandicapten met een hoger inkomen worden sneller doorverwezen naar de reguliere taxi of een mantelzorg. Vraag aan de wethouder, kunt u daar iets meer over vertellen? Dit komt in
mevrouw
deze
Bond,
voorzieningen.
Ik probeer even in te grijpen. Ja? We hebben het over een verordening maatschappelijke ondersteuning. Ja. En daar staan een aantal artikelen in. Ik kan me voorstellen dat u bij een bepaald artikel een vraag heeft en een concreet wijzigingsvoorstel of wat dan ook. Maar dit wordt een heel betoog en volgens mij hebben we daar op dit moment niet over. Dus ik wil u verzoeken om uw vraag zo te comprimeren dat die terug te brengen is tot een van de artikelen uit de verordening, zodat de wethouder daar dan ook rechtstreeks op kan antwoorden. Alle overige dingen, denk ik, dat die terzijde staan en kunt u op een ander moment dan wel schriftelijk met de wethouder bespreken. Dus ik wil u vragen om even bondig terug te gaan naar welk artikel u op dit moment verwijst en waar uw vraag op slaat. Dus waar die betrekking op heeft, moet ik zeggen.
Het gaat hier om wat de wethouder mij toe heeft gezegd betreffende de kosten van de gehandicapte parkeerkaart. Daar mag ik niet op refereren.
Ik begrijp dat daar een reactie op is geweest, maar als u daar kort een vraag bij kunt stellen, dan zou dat kunnen.
Wij hebben dat van de wethouder ontvangen en wij hebben daar tevens, dat heeft gestaan hier, terwijl dat eigenlijk bij de verordening opeens zit er
een bijlage bij de verordening over de gehandicapte parkeerplaats ook nog, waar wij over wat hebben gehad. Dus zowel de gehandicapte parkeerkaart als de plaats hebben nu een nieuwe notitie ontvangen. De wethouder zegt dat hij voorstelt dat het CIO dat gaat regelen. En ik laat even dit, want dit, ik ga wel even naar de artikelen toe, want ik wil daar toch wel duidelijk iets over horen wat betreft de wethouder. Wat betreft de verordening. Er is gesproken om als grens 120% van het minimum te kiezen. En tussen de 120% en de 130% een percentuele vergoeding te geven. Wij zien nu de daadwerkelijke cijfers van dit al en de veranderingen wat dit voor de burger met zich meebrengt. Bovendien is die crisis daarmee samenhangende kosten voor de burger hoger dan voorheen. Wij willen daarom dat u antwoord geeft op het volgende. Het sluit een beetje aan wat de VVD zegt. Wat gaat het precies nou schelen als wij zeggen dat percentage van 120% laten wij vervallen en we gaan alles inzetten op 130%. Als ik nu naar de artikelen daarbij langsloop, zie ik artikel 3. Wij hebben gevraagd, en de WMO-adviesraad heeft dat ook gezegd, u bent niet ingegaan op het aspect van het benoemen van de rol van het zorgloket. De vraag is waarom niet. Artikel 5.1 zou u het woordje met name toevoegen. Volgens mij heeft de VVD dat toen gezegd, of meneer Schoefaerts. Ik zie dat nog steeds niet toegevoegd. Bij artikel 6 en de toelichting had ik u verzocht om iets op te merken betreffende het peiljaar. Dat als er een onverwachte financiële verandering was ten opzichte van het peiljaar, daarvan afgeweken kon worden. Bij artikel 14a...
Bij interruptie.
Ja?
Daar heb je nou zo'n hardheidsgezuren voor nodig. Je moet bij verordeningen altijd kiezen. Even. Je moet bij verordeningen altijd. Heb je altijd het probleem van het evenwicht tussen alle details regelen. Maar het moet ook uitvoerbaar zijn op hoofdlijnen. En een hardheidsgezuren is er nou juist voor om voor situaties die onverwacht zijn. Of die, zeg, ja, dat is, die zijn niet in algemene zin te benaderen. Om dan. Ruimte te hebben, beleidsruimte te hebben om daarin te voorzien. Daar heb je zo'n clausule voor nodig.
Goed, mevrouw Bond.
Ik ben blij dat u daar die hardheidsclausule voor indient. Bij artikel 14a zou ik toch wel vragen of daar het woordje bed and breakfast aan toegevoegd zou kunnen zien. Artikel 33, we hebben op pagina 17 van de later toegevoegde bijlage gezien wat de maximum aan een sportvoorziening is, namelijk 2666. We willen vragen waarop dit gebaseerd is. Dat is het. En dan komen we later nog wel terug op die gehandicapte parkeerkaart en plaats.
Dank u wel. Waarbij ik uw laatste vraag overigens weer niet begrijp over een maximum aan gelden als het om een artikel gaat wat hier staat. Ik zou het toch op prijs stellen als u wat dichter bij de verordening blijft met uw vragen. Mevrouw de Roo.
Ja. Nou, ik ga het heel kort maken, want we hebben al één keer hierover gehad. In de tussentijd we hebben een aantal antwoorden en brieven gehad en daar ga ik voornamelijk op in. Het is wel duidelijk geworden, net, dat wij ons zorgen maken over de stapeling van de uitgaven voor mensen met een laag inkomen. Ik ben blij dat er meer mensen in onze raad hier ook zorgen over hebben. Ik begrijp ook van de brief, van de antwoord op de vragen naar gemeentebelangen, dat het college in bijzondere gevallen een uitzondering kan maken. We hebben begrepen dat de CAK de eventueel compensatierecht in geval van stapeling van eigen bijdrage moet regelen. Maar hoe dit wordt geregeld, dat kunnen we nog steeds nergens vinden. En in combinatie met wat nog te verwachten is van Den Haag, vinden we toch heel erg snel gaan met invoeren van eigen bijdragen en het kostendekkend maken. Zou het niet beter zijn om dit in een wat meer moderaat tempo in te voeren? Dat was dus de eerste vraag. Ook hebben we inderdaad een raadsbrief gehad over de gehandicaptenkaart. GroenLinks vindt het een goede stap als de uitgangspunt, namelijk nieuwe indicatie of herkeuring, wordt bepalend voor de kosten. Vraag is hier of dit ook meetelt bij de CAK als stapeling in uitgaven. En dat was het eigenlijk voor de eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw de Roo. Mevrouw van den Berg.
Dank u, voorzitter. We hebben ontzettend veel vragen gesteld en ook heel veel antwoorden gekregen. En die hoef ik dus nu allemaal niet meer hardop te gaan herhalen. Ik wil in ieder geval om te beginnen het college complimenteren met de wijze waarop ze alle opmerkingen en de weer ingetrokken moties over gehandicapte parkeerkaarten hebben omgezet naar wat er nu voor ligt. Wij waren heel blij verrast met de brief over de gehandicapte parkeerkaart. Het is echt top. Als het met al die dingen zo kan gaan, dan helemaal goed. Het amendement van de VVD, daar staan wij in principe sympathiek tegenover, omdat ook wij worstelen met die stapeling en alle dingen die hier daarover al genoemd zijn. Wij hebben alleen ook iets anders gevonden en ook daar vragen over gesteld. En dat is, zijn de uitspraken die zowel de minister in de Kamer als ook de staatssecretaris van VWS op andere momenten hebben gedaan over het invoeren van die drempels in verordeningen door gemeenten. En wat ons betreft waren die antwoorden helder en het antwoord dat wij op de vraag van het college hebben gekregen is wat ons betreft niet zo helder, dan wel niet zo bestuurlijk netjes als het gaat om hoe je met burgers omgaat. Want eigenlijk zegt het college, wij willen het invoeren en we wachten wel af tot de Centrale Raad van Beroep zegt dat het toch niet zou mogen. Dat betekent dat je wij vinden dat niet netjes. Je zadelt mensen in een kwetsbare
positie. Meneer Schoevaerts.
Mag ik interruptie plaatsen? Ik neem uiteraard geen verantwoordelijkheid voor het antwoord van het college, dat begrijpt u. Ik heb wel, maar omdat we toch overleg plegen over dat onderwerp, ik heb heel goed kennis genomen van dat antwoord van de twee bewindspersonen van dat departement, de aanleiding van een Kamervraag. En daar wordt inderdaad gezegd van, er wordt een relatie gelegd tussen die individuele toetsing, dus het toetsen van die individuele aanvragen, en zegt, dan mag je niet in een verordening, mag je dus inkomensgrenzen vastleggen. Dan moet u zich realiseren, voorzitter, dat de wet, artikel 4 lid 2, spreekt zich heel duidelijk uit over de persoonskenmerken, als je een aanmerking wil komen voor een voorziening. Maar er wordt ook gezegd dat bezien moet worden of de aanvrager de kosten zelf kan dragen voor de voorziening. En dat betekent dat hij dan ook zelf moet betalen. Nou, tegen die achtergrond, dat betekent, en dan wil ik niet zeggen, want ik weet een beetje hoe vragen van Kamerleden in zo'n hurry worden beantwoord, maar daar wil ik geen beroep op doen. Maar dat betekent dat op zichzelf de wet toestaat dat je rekening houdt met het inkomen. Dat betekent wel, dat antwoord, als je dat goed leest, en als het voor 100% juist zou zijn, dat je niet inkomensgrenzen mag vastleggen in een verordening die dan per definitie het eindoordeel kunnen vormen. In de zin van, in deze verordening, u valt boven die 130%. Ik hoef niet meer verder met u te praten. Het is over en sluiten. Je kunt het wel beschouwen, die inkomensgrenzen, als een uitgangspositie. Als een uitdrukking van dat je zegt, nou, wij gaan ervan uit dat vanaf die 130% dat een invulling is van dat bepaalde in artikel 4 lid 2, waar staat van dat ook gekeken wordt of de aanvrager de kosten zelf kan opbrengen. Als je dat dan doet als uitgangspunt, maar niet als eindstation, dan moet je dat heel helder ook in je verordening verwoorden. En dat is de reden dat wij, maar u hebt het amendement nog niet, dus ja, ik begrijp dat wel, maar in het amendement met die hardhersclausule heel specifiek willen verwoorden dat, dat bij de keukentafelgesprekken, ik beklaag de lieden die geen keukentafel hebben, maar in algemene zin bij de keukentafelgesprekken, moet heel expliciet gekeken worden of er sprake is van omstandigheden die het rechtvaardigen, die bekende onbillijkheden waar de hardheidsclausule reeds in voorziet, maar ik wil het uitgewerkt hebben, of er sprake is van onbillijkheden als er niet wordt afgeweken van die inkomensgrenzen van artikel 6. En als je die redenering, die is heel goed te volgen, die spoort met de wet, en dan zouden zelfs de bewindspersonen zouden het daarmee eens zijn.
Mag ik even reageren? U pleit wel heel erg elke keer voor uw hardheidsclausule. Complimenten, maar wij zijn er ook best wel voorstander van. Maar mevrouw Pols had namelijk ook aangekaart om die kosten terug te geven. Hè. U sprak over 4 euro en nog wat en 2 euro. Is het nou niet een hele erge romslomp om dat allemaal in kaart te brengen, een administratieve romslomp om dat allemaal, is het dan niet beter te zeggen, we verhogen het naar een ander percentage?
Nee, wij doen twee dingen. Kijk, als u het, maar dat moet de wethouder mogen, dat is geen romslomp. Wij maken gebruik voor die hogere groep van in beginsel het probleem wat mevrouw van den Berg aankaart. En dat is natuurlijk dat, of je nou de grens legt bij 130, als zij gelijk zou hebben in haar benadering, of nu een vraagstelling gelijk zou hebben, dan geldt het ook bij 150. Wat mevrouw Pols gedaan heeft, en wie ben ik om mijn fractievoorzitter tegen te spreken, die zegt van, wij begrijpen dat er een grens gelegd moet worden, mede vanwege het feit dat we zo'n structurele vermindering hebben gekregen van de rijksbijdrage. Maar we willen in 2012 via een amendement en in 2013 via een motie, willen we proberen de pijn te verzachten van die groep die erboven zit. En daar komen we met dat voorstel. Maar het idee van die aanvulling op die hardheidsclausule, die is bedoeld om de vraagstelling met betrekking tot mag je inkomensgrenzen stellen in de verordening, en of je nou lijkt bij 120, 130, 150, 170, of vult u maar in, of je dat mag doen. En mijn betoog was opgericht dat het wel degelijk mogelijk is. En ik verwacht eigenlijk niet anders dan dat de wethouder het licht heeft zien opgaan en straks roerend met me eens is.
Kijk.
Ik snap u.
Hallo. Ik moet een knuppel in het hennenhok gooien, geloof ik. Allereerst, mevrouw de Bond reageerde, dat mag, maar dat was nog tijdens het eerste termijn van mevrouw van den Berg. Dus als u het goed vindt, ga ik eerst naar mevrouw van den Berg. Daarna geef ik de wethouder het woord om een aantal vragen te beantwoorden. En dan komen we in de tweede termijn bij uw rommeltje terecht, wat er misschien van zou kunnen komen als dat allemaal toegevoegd en uitgevoerd zou moeten worden. Dus eerst mevrouw van den Berg.
Ik moet wel heel erg nu graven waar ik ook alweer gebleven was.
Nou, u had het over
uw eigen
brief. Ik
had het over die brief, dus, ja. Ik heb vandaag met name nog heel erg nagedacht over wat zou de consequentie kunnen zijn en hoe zou je nou toch kunnen bereiken, misschien kunnen bereiken wat je beoogt, namelijk ook een bezuiniging en een beter uitkomen met je WMO-budget, toch recht doen aan artikel 4, namelijk rekening houden met de inkomsten die mensen, of het geld dat mensen zelf verdienen, dus die inkomenstoets, en toch niet een verordening maken waarin je die drempels opneemt. Dus eigenlijk iets over kolen en geiten. Ik ben toen teruggegaan naar...
Ik dacht dat het bij iemand anders hoorde, maar ga rustig verder.
Ik ben teruggegaan naar de systematiek die gehanteerd wordt op dit moment. De systematiek die landelijk gehanteerd wordt, ook voor de AWBZ. Namelijk CRK die eigen bijdrage int. En ik heb gekeken naar wat doen we nu op dit moment in deze gemeente. Op dit moment is er sprake van een mixtarief en rekenen wij één bedrag wat mensen in rekening wordt gebracht per uur voor huishoudelijke verzorging. En dan zitten er staffels in, en dat berekent het CAK, over wat mensen maximaal naar draagkracht kunnen bijdragen. Ik heb uitgezocht hoe dat zit met mensen met een grote draagkracht. Mensen met een grote draagkracht die alleen maar huishoudelijke hulp hebben, daarvan komt het bedrag dat zij betalen, namelijk 22 euro per uur, 1-op-1 weer terug bij de gemeente. Alleen, we hebben er daar niet zoveel veel van. Of ik moet misschien wel zeggen, we hebben er daar niet meer zoveel van. Omdat toen deze systematiek en dat mixtarief werd ingevoerd, een heleboel mensen zijn afgehaakt in huishoudelijke hulp 1. Waardoor juist die kwetsbare groep, waarvoor wij nog heel veel betalen, de hulp is blijven vragen. Daarop doorredenerend heb ik bedacht, we gaan nu wel weer die splitsing invoeren, huishoudelijke hulp 1 en huishoudelijke hulp 2. Als we het nu, en dus ook die beide bedragen, wat zou er gebeuren als wij bij het CAK aangeven dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp 1 nog steeds 22 euro per uur is, namelijk het bedrag wat we nu ook in rekening brengen, terwijl wij die enkelvoudige huishoudelijke hulp zelf in kunnen kopen voor 16 euro, 15 euro, 16 euro. Op dat moment zou je winst kunnen maken, tussen aanhalingstekens, op de eigen bijdrage, waarmee je zou kunnen compenseren voor degene die een lager bedrag moeten betalen in de staffel. Wat je dan wel moet doen, is tegen mensen zeggen, als wij het voor u moeten organiseren, als wij het voor u inkopen, dan zit u bij, dan betaalt u 22 euro per uur. U kunt ook rechtstreeks naar het loket, of van het loket weg, en rechtstreeks bij een organisatie het zelf inkopen, betaalt u 15 euro per uur. Als mensen zeggen, ja, maar ik heb al zoveel andere dingen, komen ze automatisch bij het CAK terecht en krijg je die staffel, kun je toch weer doorrekenen. Kan dit dat nou ik ja, meer ik betaal even voor 22 euro en een ander gaat met mijn 6 euro aan de haal? Ik heb dat nagevraagd. Het zou in principe kunnen. Je moet het alleen uitwerken.
Ik wil nu toch vergadertechnisch even ingrijpen. Met alle respect voor uw denkwerk. Voor ons ligt een verordening. En daar hebben we het over op dit moment. Als u zegt, ik ben het niet eens met de manier van werken in deze verordening, dan zegt u dat bij deze en dan dient u daarvoor een amendement in tijdens de raadsvergadering. Dus ik begrijp uit uw woorden dat u het niet eens bent met de manier waarop het hier verwoord is. Dat hebben we de vorige keer nog niet gehoord, maar dat is nieuwe informatie voor u en dat komt nu naar boven. En dat u een amendement in gaat dienen om uw redenatie, zeg maar, die u net in betoog hebt gehouden, op papier te krijgen. En dan zien wij dat, volgens mij, tijdens de raadsvergadering. En dan wil ik de wethouder vragen om de vragen die nog gesteld zijn te beantwoorden. En misschien ook wat commentaar te geven op mogelijk beide amendementen die gaan komen.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de fractie van de VVD. Huishoudelijke hulp 1, monitoring is overgesproken, pijn is overgesproken. Het college deelt de zorg, laat het even heel nadrukkelijk zijn. We hebben niet voor niks in mei dit afgekaart en daarin ook onze zorg uitgesproken. En daarop ook heel nadrukkelijk aangegeven dat wij dat monitoren, zodanig dat wij per 3 maanden ook kunnen rapporteren. En dan zal blijken van hoe dat zich gaat verhouden. We hebben ook een hele geleidelijke invoering. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Dat betekent niet dat op 1 januari grote massa's er één keer al overgaan. Nee, het is een geleidelijke invoering. Staat ook in stuk. Mensen die krijgen een hercontrole of een herindicatie. En op grond daarvan wordt gekeken van hoe lopen de zaken. En alle nieuwe gevallen zijn er ook ongeveer een 10 tot 15 in de maand die binnenkomen. Die worden ook conform de nieuwe verordening aangegeven. Voorzitter, boven de 130%, ja, dat klopt. Als je daar het minimabeleid bij betrekt, dan zou je ook zien van, Wij moeten het minimabeleid bij gaan stellen op sommige punten tot 110%. Categoriale zaken die kunnen niet meer, die zijn maar afgegrendeld tot 110%. Dat is één, maar de WMO maakt hier voor wat betreft een uitzondering. Omdat het individueel bepaald is, kunnen wij hier nog wel een hogere, boven een hogere norm in ieder geval nog een tegemoetkoming geven. Gaan wij dat oprekken naar 150%, zoals de VVD wil, en in de vorm van, zoals ze hebben aangegeven, het eerste jaar €104 per uur en het tweede jaar €2 per uur. En de dekking daaruit goede tijden, slechte tijden. Voorzitter, ja, ik heb dat nog niet in het college besproken, laat dat heel wel zijn. Ik proef dat daar in deze, in dit gremium in ieder geval draagvlak voor is, om daar een soort afbouw in te krijgen voor de groep tussen de 130 en de 150%. En ik zal dat ook meenemen als zodanig in het, in de voorbereiding op de raadsvergadering volgende week. Morgen is de college, dus morgen zal ik het ook op de collegetafel brengen. Dat voor zover even het verhaal over de 4 en de 2 euro. Voor wat betreft artikel 46 en dat in relatie gebracht met de inkomensgrenzen, ben ik het met de heer Schoevaars eens, de visie die hij daarop aangeeft. Want nogmaals, we hebben daar, intussen tijds hebben wij ook binnen ons bestuur gelezen, er staat een artikel in over deze week, als u dat zult zien. En dan ziet u ook dat wij niet de enige gemeente zijn die er zo over denken, maar dat ook een gemeente als Maastricht bijvoorbeeld daar zo over denkt, ook niet de eerste, de beste, denk ik. Maar ook aangevend van op welke wijze is het beleid, heeft het beleid vorm gekregen. En dat is juist op grond van jurisprudentie is het tot stand gekomen. En ook op wijze van het amendement wat destijds door de Kamer is ingediend, waar met name over de persoonskenmerken, met name over de draagkracht is gesproken. En die twee met elkaar brengen dat de jurisprudentie zich in deze richting heeft ontwikkeld. Dat er geen harde inkomensgrens gesteld mag worden van 130% en daarboven, komt die niet in aanmerking. Dat is evident. Blijft een individuele afweging en de individuele afweging blijft ook plaatsvinden. Met alle persoonskenmerken die zich daarin voordoen, wordt een afweging gemaakt, wordt bekeken van of mensen daarvoor in aanmerking komen. Ja, dan wel nee. Nou, dat is het uitgangspunt wat wij hanteren. En het uitgangspunt blijft wel de inkomensgrenzen zoals staan. En nogmaals, daarin wordt afgewogen of mensen die draagkracht hebben, ja of nee. Ik geef het nog maar even aan. Dat heb ik, dat staat ook in de beantwoording van de vragen. Wij gaan uit van het verzameld inkomen. En dat betekent dat er een hoop onderwerpen die via de inkomstenbelasting al geregeld worden, al rekening wordt gehouden. Zeker voor de groep chronisch zieken, die een bepaalde aftrek hebben, die zitten daar al in verwerkt. Dus met andere woorden, die hebben al een voordeel in het fiscale circuit. Nou, daar wil ik me niet in mengen op dit punt. Maar nogmaals, wij gaan uit van onder de streep het belastbaar circuit verzameld inkomen per huishouden. Dat betekent al dat je daarvoor al een heleboel zaken hebt kunnen regelen waar je dus last van hebt wanneer je valt onder bepaalde regelingen die door de minister ook aangegeven zijn als aftrek. Voorzitter, dat even voor wat betreft de vragen van de VVD. CDA geeft aan een aantal zorgpunten met betrekking tot de 3 doorsdecentralisaties zoals die op ons afkomen. Mijn collega Weder heeft dat ook al aangegeven in haar toelichting op het meerjarenbeleidsplan wat er op dit moment staat voor de WMO. Ik kan u aangeven dat wij proberen met name die 3 doordecentralisaties bij elkaar te brengen. We hebben daar 1 projectleider voor aangesteld die dat ook moet onderkennen van waar ligt nou die dubbeling, waar raken ze elkaar en wat betekent dat vervolgens voor de uitvoering, om dat ook nadrukkelijker in beeld te kunnen krijgen. En wij proberen dat ook, wanneer er volgend jaar daar meer beleid op gemaakt moet worden, om u dat ook te laten zien en u ook daarin te laten delen. Voorlichting voor de overige burgers. Ja, voorzitter, wij hebben een WMO-krant uitgegeven in dit jaar, toen het met name het hele WMO-beleid gekanteld werd, is vastgesteld. En ook ten aanzien van de notitie die daar toen die tijd heeft aangegeven. En wat betekent dat vervolgens? Dat is huis aan huis verspreid. Ik kan me voorstellen dat een dergelijke WMO-krant, waarin het beleid nog eens een keer nadrukkelijk in beeld wordt gebracht, waarin, mocht u een abonnement aannemen, zoals de heer Schoevaars heeft aangegeven, nog eens nadrukkelijk in beeld wordt gebracht wat nou de mogelijkheden zijn en de onmogelijkheden en waar de inkomensgrenzen zitten, zodat ook de andere burgers zich daarover goed kunnen prepareren en ook kunnen aangeven van wat er van hun verlangd wordt. Want het gaat ook voor met name de groep die niet bekend is bij ons, de overige burgers. Nou, ik denk dat een WMO-krant in dat circus die huis aan huis bezorgd kan worden, wellicht een hele goede optie zal kunnen zijn om in het komende voorjaar daar nog eens een keer nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vraagt met name aandacht voor de eigen bijdrage aan de stapeling. Ja, nogmaals, die hebben wij ondergebracht bij het CRK. Het CRK heeft daar zijn criteria voor. Zorgt ook dat er geen cumulatie, althans geen ongeoorloofde cumulatie kan plaatsvinden. En nogmaals, in relatie daarmee hebben wij ook de hardheidsclausule vastgesteld. Met name om te kijken dat mensen wat dat betreft niet door het ijs heen zakken. Als mensen een grote hulpvraag hebben voor HH1 en die dat zelf zouden moeten gaan betalen en daardoor beneden die 130% zouden zakken of een fors naar beneden zouden kunnen zakken, dan zouden wij kunnen kijken van of het inderdaad gelegitimeerd is om die hardheidsclausule toe te passen. Het moet niet zo zijn, voorzitter, dat een hardheidsclausule een generieke werking gaat krijgen, want dat betekent het feitelijk dat je dan beter je verordening aan kunt passen dan dat je alles op een gegeven moment onder hardheidsclausule gaat brengen. Maar een hardheidsclausule is er voor de individuele gevallen om nadrukkelijk nog eens een keer onaanvaardbare en een onoverkomelijke lastenverzwaring om daar toch een bepaalde compensatie in te kunnen bieden. Ja, voorzitter, de fractie van D66 die heeft over een aantal dingen gesproken. Punten die bij de lezingsverordening aan de orde zijn, die hebben betrekking met name op de gehandicapte parkeerkaart. Maar ik heb met mijn collega Heinrich wel afgesproken dat ik vragen daarover in ieder geval zal beantwoorden. In ieder geval in eerste instantie via de raadsbrief die u heeft gekregen en waarin met name ook is aangegeven hoe de samenstelling van de kosten met betrekking tot die gehandicapte parkeerkaart in beeld zijn gebracht. Daarnaast is gesproken over de gehandicapte parkeerplaats. Nou, dat is nog in ontwikkeling. Daar is nog geen eenduidige verhaal over. Ik weet niet of die op dit moment al in de lezing vertaald is, maar ja, volgens mij komt daar nog een aanvullingsvoorstel over begin 2012. Wat ik
mag ik even reageren? Want het zit als notule hierbij. En ik heb ook de vorige fracties daarover horen praten. Dus nogmaals, mijn vraag, ik wil het best ergens anders doen, maar waar kan ik dan, want het zit hier als notule.
Wat is uw vraag?
Ik wil graag iets vragen over die gehandicapte parkeerkaart en plaats. Ja. Want daar zijn dus berichten over gekomen. Nogmaals, als notule bij deze verordeningen.
Ja.
Dus mijn vraag is over de kaart. U heeft daar gezegd over het CIO. Dus ik wil graag vragen of mensen de keuze kunnen hebben of ze dat wel of niet via het CIO laten regelen. En wat betreft de plaats, er wordt niet duidelijk gezegd over wat gebeurt er, want u heeft het over de kosten van die plaats, maar niet als er een kenteken, wel dat mensen geld terugkrijgen als die vervalt, maar niet als er een ander kenteken komt. Wat zijn daar de kosten van?
Ja, ik begrijp als ik het gezicht van de wethouder zie dat het toch technische vragen zijn die zo niet 1, 2, 3 beantwoord kunnen worden. Wat mij betreft staan ze nu genoteerd.
Ja, dat lijkt me helder. De keuzemogelijkheid voor wat betreft de artsenkeuze, skio of een ander. Nogmaals, zal ik even na moeten vragen of die er is, ja of nee. Men moet wel voldoen ergens aan. Dus het is niet een kwestie van, wij zaten voor de tijd bij het CIS, zoals u weet. En dat was een zodanig dure voorziening die we inmiddels hebben ingeruild voor een andere, goedkopere voorziening, waar wij kennelijk allebei beter mee af zijn. Nogmaals, als er een goedkopere vorm nog voor te bedenken valt, moet die wel voldoen aan de criteria zoals die ook gesteld worden. Maar we komen daar nog even op terug met een kort bericht erover, denk ik, voor de raadsvergadering. In ieder geval voordat de lezingen definitief worden vastgesteld. En voor wat betreft de plaats, denk ik, heel nadrukkelijk. Er is een kostenopgave geweest. En als daar een onderbord moet worden vervangen, daar heb ik geen idee van wat zo'n onderbordje kost wat dat betreft. Nogmaals, als iemand dan toch zijn auto moet omruilen tegen een andere en dat betekent dan tegelijkertijd een onderbordje vervangen, dan zullen de kosten daarvoor in ieder geval, verwacht ik, in ieder geval doorgesluist worden daarin. Maar daar krijgt u nog wel even bericht over, maar de formele besluitvorming erover, volgens mij zit die nog niet in de lezingsverordening opgenomen en krijgen we dat separaat mee.
We blijven toch een beetje doorpraten. Ik zou graag willen dat we dit onderwerp nu afsluiten. U krijgt daar nog bericht over, dan wel via de notulen, dan wel op een andere manier. En dan kunnen wij door naar een aantal artikelen. Te beginnen met artikel 3 volgens mij, waar mevrouw de Bond nog een aantal vragen over had.
Ik heb in ieder geval aangegeven, u heeft aangegeven de 120-130% heb ik hier genoteerd.
Artikel 3 had de WMO, had adviesraad had gezegd, en dat hadden wij ook bij de vorige vergadering gevraagd, het zorgloket.
Ja. De rol van het zorgloket heeft u erover gehad, dat heb ik hierbij staan, maar daarvoor had u het even over alles 130%. Maar goed,
artikel 3 zijn we.
Ja. Ja, voorzitter, dat is voor ons geen aanleiding geweest om dat op die wijze te wijzigen in ieder geval. De aanvraag zoals die zit, die moet in beginsel schriftelijk en elektronisch plaatsvinden, zoals het aangegeven. En mensen krijgen hulp, dat heb ik u vorige keer ook aangegeven, wanneer ze daartoe niet in staat zijn. Dus laat wel zijn, de aanvraag blijft altijd een schriftelijk stuk wat in een dossier opgenomen wordt en op grond waarvan wij dan een voorziening gaan toekennen.
Maar de WMO-adviesraad, en daar zou u nog op terugkomen, had ook nadrukkelijk gezegd, kan ook de rol van het zorgloket in dat artikel naar voren komen.
Ja, dus maar goed, dit is de vraag natuurlijk van, de aanvraag wordt ingediend bij het zorgloket. Als daar blijkt dat men niet in staat is, door wat voor reden dan ook, dan is het toch evident dat op dat moment dan het zorgloket dat in ieder geval daar in ieder geval de hulp bij biedt, of in ieder geval aangeeft op welke wijze die hulp geboden kan worden.
Ik zou de wethouder willen vragen om door te gaan naar 5.1.
Oké. Okay. Ja, ik heb met name, ik had hem hier al bovenaan staan, met name zit nog niet in verwerking, maar komt er wel voor terug. Dat woordje met name komt geregeld. Het peiljaar heb ik u vorige keer ook al aangegeven tijdens de technische behandeling van de verordening. Wanneer er inderdaad inkomenswisselingen plaatsvinden lopend het jaar, waar moet je dan van uitgaan? Ik heb ook al aangegeven dat dat ook een bijzondere omstandigheid zou kunnen zijn om met name te kijken naar de hardheid van hoe je daarin zou kunnen acteren. U heeft gesproken over artikel 14a, om de pensioens en de hotels en aan te vullen met de bed en breakfast. Ja, het mag van mij. Het is hier wel een uitputtende opsomming die hier gegeven gaat worden. Dus laat daar geen misverstand over staan. Ik denk dat dat op zich geen belemmering is om dat op te nemen in het verhaal. Geen probleem mee. Hoewel bed en breakfast eigenlijk ook onder de pensioenvoorziening zou moeten vallen. Maar goed, daar wil ik nog wel even naar kijken of dat inderdaad een punt is. Ja, uw punt over sport en de kosten, die 26.000 heeft hij ook aan mijn collega gevraagd. Ik kan ze op dit moment niet plaatsen. Ik weet niet waar ze in deze verordening mee gemoeid zijn.
Is een beetje moeilijk, want we krijgen dan allemaal bijlagen waar al die kosten op staan. Ik weet niet waar ik ze dan bij moet rangschikken. Dat zijn dezelfde kosten als waar mevrouw Post zich op baseert, betreffende het bruto bedrag van H1 en de 120%, 130%. Daar staan ook die kosten. Wat betreft de regiotaxi, dus daarvoor reageer ik, meneer de voorzitter, op die zonegelden van de regiotaxi, die staan hier ook bij. Dus ja, maar, ik snap het eigenlijk niet waarom ik daar niet op reageer.
Laat ik één ding even aangeven. Die regiotaxi, de provincie is verantwoordelijk voor een deel van de provincie. De stadsregio is verantwoordelijk voor het gebied waar wij hiervan uitmaken. De publicaties die onlangs hebben plaatsgevonden hadden betrekking op het deel waar de provincie voor verantwoordelijk is. En wij hebben daarin nog geen wijziging in laten plaatsvinden. Laat het heel duidelijk zijn, dit blijft wat dit betreft nog even gewoon doorlopen zoals het op dit moment doorloopt. En dat, ik kijk even, ik weet niet. Wordt 55 cent hoor ik hier. Dus dat is een ander bedrag in ieder geval wat u op dit moment noemt. Dus ik heb daar op dit moment ook nog geen andere beleidsvoorstellen langs zien komen, ook niet via de stadsregio of anderszins. Dus misschien in de toekomst, op dit moment nog even niet. Voorzitter, ja, dan denk ik dat ik de vragen van D66 beantwoord heb daarin.
Eén vraag over die 130% inderdaad.
Ja, nee, u zegt alles maar naar 130%, daar heeft het college dus niet voor gekozen.
Nee, dat snap ik, maar er ligt nu een amendement van VVD. Dus de enige vraag die ik nog heb, zou het niet veel aan romslomp en toestanden schelen als we nu met elkaar besluiten, oké, laten we het nu op 130%.
Volgens mij heeft deze discussie eerder plaatsgevonden en hier in dit gezelschap. En niet afgelopen november, maar eerder dit jaar. En toen hebben we met elkaar besloten en het college de opdracht gegeven om op deze manier te werken. Dus als u zegt van ik wil naar 130, dan is dat een wijziging van wat we eerder aan het college mee hebben gegeven. En stel ik voor dat we die discussie sluiten, en als u dat echt wil, dat dan, net zoals mevrouw Van den Berg en de VVD, in een amendement komt. En dan zien we dat vanzelf.
misschien ter verheldering.
Nou ja, ik zit ook een beetje naar de tijd te kijken. We lopen inmiddels uit. Dus.
Die 120%, we hebben ook besloten als raad voor die 50 euro per gezinslid, et cetera, voor de minima. Dat was verdedigend verbonden aan die 120%. Dus die rompslomp, die administratieve rompslomp, extra rompslomp, die ontstaat dus niet. Want je moet toch die 120% al in de gaten houden.
Ik kijk naar de wethouder. Heeft u...
Ik heb er voor de rest op dit moment niks aan toe te voegen. Ik bespreek het morgen in het college en we komen in de raad ongetwijfeld op terug als het amendement aan de orde is, voorzitter. Voor wat betreft GroenLinks, ja, de stapeling, dat is ook de zorg van het college. Ik heb u dat al een keer aangegeven. Andere partijen hebben zich er ook over uitgesproken. Hoe dan wel? Nou, via het CRK is al aangegeven. Ik heb u ook gezegd de werking van de hardheidsclausule, hoe die dan moet plaatsvinden, dat verhaal. Nogmaals, dat zijn toch zaken die heel nadrukkelijk gemonitord worden en bekeken worden. Hoe wij daarvan gebruik gaan maken. En daar zal ik ook verantwoording over afleggen bij de maandelijkse of bij de driemaandelijkse rapportages. Hoe daarin is geacteerd. Voorzitter, de raadsbrief gehandicapte parkeerplaats is ook bij u even aan de orde geweest. Hoe telt het mee bij de stapeling? Ja, die telt dus niet mee bij de stapeling, omdat het een leges is en die stellen dus niet mee bij het CRK. De CRK die laat deze kosten buiten beschouwing voor wat betreft bepalen van de maximale eigen bijdrage. Dat laat onverlet, laat ik even aangeven, dat wij mogelijk bij andere stapelingen en andere bedragen die meespelen, in het totaalplaatje zouden kunnen kijken, niet in het kader van de WMO, want dat zijn WMO-voorzieningen, totaalplaatje kijken van als iemand daarnaast een andere voorziening aanpraat, dat we wel kijken van, hey, wordt zo iemand nou onevenredig zwaar belast, dan wel zijn deze kosten gewoon nog te hanteren voor de betrokkenen. Nogmaals, voorzitter, daarbij blijft het ongeveer bij.
Maar dat doen we dan zelf, dat laden we niet over aan de CRK.
Nee, precies. Nee, dat kan ik ook niet, nee, want daar lopen ze niet via de CRK. En nogmaals, niet wij zelf. Die kosten van die gehandicapte parkeerplaats, die worden gewoon betaald. Punt. Maar in het totaalplaatje, als daar ook huishoudelijke hulp bij nodig is of andere kosten, dan hebben wij een mogelijkheid om te kijken van, hey, wordt iemand nou onevenredig zwaar belast, ja of nee?
Rest mij volgens mij een opmerking van gemeentebelangen, een betoog om nog naar een andere systematiek te gaan.
Ja, voorzitter, ik heb er kennis van genomen en ik zag aan de ene kant zag ik staan, inkomensgrenzen zijn niet netjes. Ik denk van als ik nou een HH1-tarief toch van 22 euro ga hanteren en vervolgens daar 6 euro van afhaal als wij het gaan regelen ten faveur van een andere doelgroep, dan vind ik dat ook niet erg netjes. Ik weet niet hoe ik het anders moet interpreteren, maar daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
Goed. Zijn er mensen die, ja, ik weet niet hoeveel termijn dat inmiddels wordt, maar nog van een vervolgtermijn over dit onderwerp gebruik willen maken? Ik zie meneer Schoevaerts nog even de vinger opsteken.
Twee zinnen, voorzitter. Ik denk dat ik vasthoud aan het amendement, omdat dat past in de verordening zoals die voorligt. En omdat die verordening uitdrukking geeft aan een andere wijze van werken, dicht bij de mensen. En als je alles naar het CRK gaat overbrengen, dan wordt het gecompliceerder dan wat nu wordt voorgesteld.
Goed, dan kan ik een simpele conclusie trekken. Dit wordt geen ster. En wij zien een amendement -motie van de VVD en misschien wordt dat ondersteund TZT door andere partijen tegemoet. Ik weet niet of er bij gemeentebelangen nog iets komt, maar dat merken we dan ter plekke op de vergadering. En wil ik dit onderwerp afsluiten. En kunnen wij naar het volgende onderwerp, dat is punt 7, de verordening in verband met wijziging in wet, werk en bijstand, de WWB. Sorry. Ja. Begrijp ik nu dat de wethouder voor de beraadslaging wat wil zeggen?
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ja, voorzitter, dat komt omdat er nogal wat, nou, commotie is het misschien niet, maar een beetje een verordening nu wordt neergelegd. En ik heb u geprobeerd daarover ook in ieder geval schriftelijk over te informeren. VNG geeft daar ook het nodige over aan, waar eigenlijk nog geen wettelijk kader voor is. En we bespreken het vanavond hier zo. We besluiten nog niet vanavond, maar de Eerste Kamer zal besluiten op 20 december. En op 21 december, daags daarna, wordt van ons verwacht dat wij dat besluit dan ook verwerkt hebben in onze verordeningen. precies te zeggen, één dag de tijd om de situatie te brengen in de sfeer waarin we zitten. Nou, de VNG heeft zich daar ook over opgewonden, heeft het ook even problematiek in beeld gebracht, maar adviseert heel nadrukkelijk om de lijn, zoals wij die op dit moment ook hanteren in deze gemeente, ook in te zetten om in ieder geval niet na 1 januari met allerlei rare juridische problemen terecht te komen van mensen die dan aanvragen op grond van de oude verordening die dan weer niet congruent is aan de wetgeving die er op dat moment is. Vandaar, voorzitter, mijn vraag en mijn verhaal naar u toe om aan te geven van, let wel, dit speelt er op dit moment, daarom is ook vandaag in ieder geval dit voorstel aan u. En ik zal u ook aangeven, de grote steden, de G4, hebben heel nadrukkelijk afstand genomen van het voorstel van de minister op dit punt, van de staatssecretaris moet ik eigenlijk zeggen, meneer Krom. En hebben eigenlijk aangegeven dat ze een ander voorstel daarvoor in de plaats willen hebben, ondersteund door de VNG. En het college heeft gemeend in ieder geval dit voorstel te moeten ondersteunen.
Dat was zeg maar een toelichting vooraf. Ik kijk naar de verschillende fracties of die wat willen zeggen. Ik begin links, mevrouw Van den Berg.
Voorzitter, ik had heel goed geluisterd naar de bovenmeester, naar de voorzitter de vorige keer. En mijn vragen van tevoren gesteld, alleen ik heb er geen antwoord op gekregen. Dus ik voel me nu genoodzaakt om een aantal van die vragen toch nu nog te herhalen. De eerste heeft de wethouder net al beantwoord vooraf. De rest ga ik gewoon stellen. De adviezen van de WWB Adviesraad en de antwoorden van het college erop ontbreken bij het raadsvoorstel. Die zouden wij graag ontvangen. Bij de maatregelenverordening WWB enzovoort. Hoe wordt er bij de werkverplichting van alleenstaande ouders rekening gehouden met individuele omstandigheden als het hebben van een gehandicapt kind of een mantelzorgtaak? Dus eigenlijk een relatie tussen deze maatregelenverordening en WMO-achtige zaken. Hoe wordt voorkomen dat er bij een sanctiemaatregel tegen een ouder kinderen de dupe worden? Wij hebben horrorbeelden van kinderen met honger en zonder ontbijt naar school en sandalen in de sneeuw enzovoort. En de bijdrageregeling voor bewoners van een AWBZ-instelling. Hoe gaat de communicatie plaatsvinden over de mogelijkheid tot het aanvragen voor een bijdrage voor deze doelgroep? Dat waren de vragen.
Nou, dat was ook een mooi beperkt aantal, vindt u niet? Daarom. En dat zegt die bovenmeester dan toch ook zomaar weer. Mevrouw of meneer Erkens.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen kort zijn in deze bijdrage. Wij verwachten dat het college er bij deze verordening op toeziet dat de lastenverzwaring die op de minima afkomt vanuit Den Haag lokaal alleen 1-op-1 wordt doorvertaald als wij wettelijk dat verplicht zijn. Lokale maatregelen mogen niet leiden tot verdere verzwaring. Een concreet voorbeeld, dat gaat over de bijdrageregeling. Op bladzijde 8 stelt het college dat het niet de bedoeling was dat de verhoging van de bijdrageregeling door de Raad in 2010 voor elk gezinslid zou gelden, maar per gezin. Daarover hebben wij twee vragen. Over wiens bedoelingen hebben we het hierover? Onze bedoeling was het namelijk wel dat als je een bijdrage krijgt voor participatie bij sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten, dat die dan geldt voor alle gezinsleden. De tweede vraag is, als het niet de bedoeling was, waarom is het dan zo uitgevoerd? En is het toen niet te kennen gegeven dat het zo niet kon of mocht of wat dan ook? En de aanvullende opmerking erbij is van, we hebben dus vragen gesteld over de bedragen in de tabellen. En daaruit blijkt dat bevestigd wordt dat bij een gezin met 2 kinderen in deze bijdrageregeling in het voorstel met €118 per jaar teruggaat. Bij een alleenstaande komt er een paar euro bij, maar naarmate er meer mensen in dat gezin aanwezig zijn, wordt dus het bedrag wat dus men minder krijgt in het voorstel wordt kleiner. Wat ons betreft een voorbeeld hoe het niet moet. Monitoring ten aanzien van de stapeling van kosten, waar we het al eerder over gehad hebben bij de WMO, willen we ook graag uitgebreid zien met vermindering van inkomsten, wat speelt bij de WWB. Zodat je dus kunt kijken naar totaal van lastenverzwaring en niet alleen naar stapeling van kosten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Minderhout.
Ik zal me met name richten op het aanscherpen van de WWB. Het gaat hier om maatregelen van technische en reparerende aard. De wet wordt gewijzigd per 1 januari en in verband daarmee zijn er nieuwe eisen. En verder zijn er een aantal onvolkomenheden te repareren. Werkprocessen gaan ingrijpend wijzigen. Dat lukt in veel gevallen niet voor 1 januari. Gemeenten moeten heel veel aanpassingen in te korte tijd invoeren. De vraag is of dat voor gemeente Renkum voldoende op tijd komt. Halen we dat? Dan ga ik puntsgewijs de punten die opgevoerd worden in uw nota. Betreft het potentiële werknemers van jonger dan 27 jaar, dan is eis naar school of naar werk. Plus, waar dat zo uitkomt, sancties. Er moet harder gezocht worden naar werk. Wederkerigheid is hier weer aan de orde. Ik kom daarop terug. De huishoudinkomenstoets. Vanuit een uitkering aan het werk. Een stimulans geven. Zoekgedrag naar betaald werk stimuleren of intensiveren. Gezinnen kunnen in de problemen komen door de huishoudtoets. Bijstandsuitkeringen worden afhankelijk van het totale gezinsinkomen. Mensen met een uitkering kunnen daardoor onder het bestaansminimum zakken. De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen die bepaalt dat wie onder het bestaansminimum zakt, een beroep kan doen op de bijzondere bijstand. Goed voor een individuele persoon, maar daarmee wordt de rekening bij gemeenten neergelegd. Want het budget voor de bijzondere bijstand komt uit de gemeentelijke kas. Dus zorgelijk voor gemeente Renkum. Ten aanzien van de normering van de inkomensgrens op 110% van de bijstandsnorm, en wel bij alle verstrekkingen in het kader van het bijstand- en minimumbeleid, minimabeleid. Begrijpelijk. De ontheffing van arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar. Geen plicht om te solliciteren. Van harte mee eens. Participatie schoolgaande kinderen. Inkomensondersteuning met name voor minderjarige kinderen. Vluchtelingen en jongeren met een WW-uitkering hoeven niet 4 weken te wachten voordat ze een uitkering krijgen, maar kunnen al tijdens de zogenaamde wachttijd een voorschot krijgen. Het ziet er naar uit dat meer mensen een beroep gaan doen op de bijzondere bijstand. Wat betekent dat financieel voor de gemeente Renkum? Wordt hier een voorziening voor getroffen? Om hoeveel personen gaat het binnen de gemeente Renkum? Vragen waarop wij graag een antwoord zien. Naar vermogen een tegenprestatie regelen. Verplichting om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Met name dit laatste onderwerp bouwt voort op de wens om een stuk wederkerigheid in de bijstandsverlening op te nemen. We hebben daar verleden jaar al uitvoerig op gewezen, middels een motie vreemd aan de orde van de dag, samen met CDA en GroenLinks. Toen al werd de inspanningsverplichting ook potentieel gerelateerd aan vrijwilligerswerk en werkzaamheden van algemeen nut. Werkprikkels doen onnodig gebruik van de bijstandsregeling teniet. Uitstroom naar regulier werk wordt bevorderd. Zelfwaardering van betrokkenen neemt toe. Nadrukkelijk moet er gekeken worden naar fysieke en psychische beperkingen en, al eerder gemeld, laaggeletterdheid. Ondanks aanscherping van een aantal zaken blijven deze overwegingen van wederkerigheid ook nu weer aan de orde. Dit ons commentaar in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nijdig.
Ja, doet het voorzitter, bedankt. De noodzakelijkheid van het uitvoeren van de aanscherpingen in de wet werk en bijstand, die zijn voor de Partij van de Arbeid op zich evident. Want het door Den Haag aan de gemeente opgelegde beleid, dat dient in volle verantwoordelijkheid te worden uitgevoerd. Echter, deze wijzigingen zijn uitvloeisels van een kabinetsbeleid en een kabinetsvisie op bezuinigingen die de Partij van de Arbeid niet kan delen. En zoals ik zojuist begrijp van de wethouder, geldt dit ook voor de grote 4 gemeenten. Gelukkig is duidelijk in het stuk dat in individuele gevallen de gemeente Renkum haar eigen afwegingen kan maken. Deze ruimte zal met het oog op een mogelijke armoedeval of ongewenste uitsluiting aan maatschappelijke deelname zeker gebruikt moeten worden. Dit college kenmerkt zich met het hanteren van een inkomensgrens van 130% of straks wellicht 150% in het WMO-dossier als een evenwichtige beleidsmaker. Nu worden we echter geconfronteerd met een inkomensgrens van 110% als het gaat om de wet werk en bijstand. Hoe gaat het college om met deze differentiatie in inkomensregels? En hoe voorkomt het college dat de armoedeval dreigt voor de categorie inwoners die te maken krijgt met de aanscherping van de wet werk en bijstand? De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van het wederkerigheidsprincipe en dit komt nu zeer concreet terug in deze aanscherpingen. In het aanscherpingsvoorstel wordt weergegeven dat de te verrichte arbeid niet noodzakelijkerwijs gericht hoeft te zijn op terugkeer naar of een start in betaald werk. Kan de wethouder aangeven welke werkzaamheden het college hierbij voor ogen heeft? Voorzitter, tot slot. De Partij van de Arbeid vindt dat het behalen van een kwalificatie voor de arbeidsmarkt essentieel is. De nieuwe korting voor werklozen is een negatieve uitwerking voor een op zich positief beginsel. Wederkerigheid kan ook het behalen van een relevant diploma zijn om vervolgens geschoolde arbeid te kunnen verrichten in dienst van de maatschappij. Betaalbaarheid van de maatregelen, de kwaliteit en toegankelijkheid van de mogelijkheden staan voor ons bovenaan. Met de toezegging van de wethouder dat individuele gevallen goed getoetst worden op mogelijke armoedeval en de zojuist verder gestelde vragen positief beantwoord zijn, kan dit stuk eventueel, wat onze partij betreft, als sterstuk uiteindelijk naar de Raad.
Meneer Nijding, dank u wel. Meneer Van der Pas.
Voorzitter, het voorliggende raadsvoorstel dat beoogt een vaststelling van de gewijzigde WWB-verordeningen. En laten we maar aannemen dat die per 1 januari vastgesteld zijn. Wat betreft dit voorstel, zeer verhelderend vinden wij de bijlage met reacties op de aandachtspunten die in de voorlegger vermeld staan. En wat ons betreft is daar de inbreng van de WWB-adviesraad heel duidelijk weergegeven. Een aantal vragen daarvan zijn wat ons betreft ondervangen. Er resteert nog één vraag. En dat betreft de verordening langdurigheidstoeslag. Waarom is ervoor gekozen om de inkomensgrens op 105% van het minimuminkomen te houden en deze niet te stroomlijnen met de inkomensgrens van de minimaregelingen van 110%? De WWB-adviesraad had daar ook om gevraagd. De doelgroep die het betreft wordt waarschijnlijk door meerdere bezuinigingsoperaties getroffen en kan een extraatje door middel van deze langdurigheidstoeslag misschien wel goed gebruiken. Tot zover.
Mag ik de fractie van de VVD, ik zie mevrouw Pols, het woord geven.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden al niet zoveel eigenlijk op te merken hierover. Er zijn zaken die wettelijk niet anders kunnen. En waarom zou je dan een lange discussie optuigen die tot niets leidt? Dat gezegd hebben, ga ik er verder ook niet op in. Zeker niet na de intro van de wethouder. Dan is het vermoedelijk beter om even te wachten wat die richtlijnen zijn of wat de nieuwe voorstellen zijn om vervolgens, nou ja, het is krap dag, maar op 21 december een besluit te kunnen nemen.
Wordt werken onder de kerstboom. Mag ik u het woord geven, meneer de wethouder?
Ja, voorzitter, en ik zou graag ook willen introduceren onze nieuwe beleidsmedewerker. Onze nieuwe beleidsmedewerker die wij hier aan tafel graag willen hebben voor de technische zaken, die kan zij prima verwoorden. En dat zal mijn steun.
Voorzitter, ik vond de wethouder tot nu toe al zo sterk. Ik was er verbaasd.
Van alle vertrouwen.
Ja.
Oké.
Maar volgens mij mag jij beginnen met
dat. Ja. Gaat het gebeuren. Maar een beetje dit over. Oké. Voorzitter, het is mevrouw Wenink. Mevrouw Wenink is ons nieuwe beleidsmedewerker bij de afdeling Werk en Inkomen. En zij heeft ze is gestart in het weekend met deze verordeningen. Zo moet ik het toch zeggen.
Ongeveer.
Dus ze liggen vanavond voor u, dus we hebben daar vol tempo op ingezet om in ieder geval deze verordening klaar te krijgen. Ik zal in eerste instantie starten met de vragen die gesteld zijn aan mij en die een meer politieke lading hebben. En de overige zal ik aan mevrouw Wenink ter beantwoording voorleggen. Voorzitter, ja, het advies, adviezen van de WWB-raad en het college. U heeft een aantal gemist, zegt u. Ik heb de notitie, of het laat ik zo zeggen, de memo is van 8 december. Die is mij uitgereikt. Die zal ik kijken of die inderdaad nog naar u toe kan komen. Want hij is er wel, de beantwoording van de vragen.
Zal ik hem even geven?
Ja, het is goed. Het is, je mag hem hebben, maar het gaat er even om. Wij moeten hem wel beantwoorden, de vragen. Dus die gaan we ook even beantwoorden. Ja. Anders blijft de rest van de vergadering daarvan verstoken. En dat is niet de bedoeling, volgens mij. U heeft even aangegeven, en die vragen die zijn denk ik op zich nog wel te doen. Maatregelen. U heeft iets over de sanctie en de dupe daarvan, en u heeft het over de bijdrage gehad. Nou, ik zal mevrouw Wenink vragen om daar in ieder geval antwoord op te geven, want ze heeft ook de vraag antwoorden gedicht. Gaat u gang.
Over de maatregelen. U vroeg dus de adviezen van de... Is u aan? Ja. Van de maatregelen, in hoeverre dat voor alleenstaande ouders of er nog rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden van gehandicapt kinderen of mantelzorgtaken. Bij elke maatregelweging wordt er een weging gemaakt van het ernst van het feit, mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van mensen. Op zich wordt dat meegewogen. Bij een maatregelweging. Daarvoor is natuurlijk de weging van in hoeverre kan iemand verplicht worden om te gaan werken. Maar dat is een weging die zit meer in de reïntegratiekant. Voor de maatregelenverordening kan ik dus zeggen dat dat er een weging is op dit soort aspecten en zelfs nog op dringende redenen. Dus dat er... Ja, er kan afgezien worden, er kan maatwerk geleverd worden, er kan verlaagd worden. Er is in de maatregelweging veel mogelijk. Wat betreft in hoeverre ouders de dupe kunnen, of kinderen de dupe kunnen worden van sanctiemaatregelen op de ouders. Ja, het is primair de verantwoordelijkheid van de ouders om te voorkomen dat er een maatregel wordt opgelegd. En dat op zich zit er weer dezelfde weging op de maatregel, ernst van het feit, mate van verwijtbaarheid en persoonlijke omstandigheden. Die worden altijd gewogen, maar er wordt niet specifiek gekeken naar, heeft dit gezin nou wel kinderen en heeft dat gezin nou geen kinderen? Want ja, een maatregelwaardige gedraging is een maatregelwaardige gedraging. Dus die kunnen mensen beter voorkomen. Dat is wat ik daarop te zeggen heb.
Ja, je had één vraag over de bijdrage nog.
Even alle vragen doornemen. Oké. Okay. De bijdrageregeling, even kijken hoor. Dat is ook de eerste, dacht ik. Of bedoelt u de laatste? De eerste is eigenlijk... of wilt u die zelf?
Maar ik zit even te kijken.
Je hebt twee vragen gesteld.
Ja, maar wacht even. Dat formulier wat u daar hebt. Is dat de beantwoording van de vragen van mevrouw?
Ja, dat zijn de beantwoordingen.
Oh, kijk eens. Dan kunnen we dat er gewoon schriftelijk doen. Tenzij er iets heel spannends nu in zit waarvan u zegt, van, dat moeten we eigenlijk allemaal even weten. Anders kunnen we gewoon lezen. Nee.
Het is gewoon een... Goed, naar de uitwerking van.
Dan lezen we dat. Dan zijn we bij de vragen van... Dank u wel. Nee, bij de vragen van meneer Erkens.
Vragen van GroenLinks, voorzitter. Lokale maatregelen... Dan zegt u van, en u heeft het over de lokale maatregelen, die zijn niet verruimd. U zegt lokale maatregelen die plaats moeten vinden als gevolg van rijksbeleid, die zou je niet mogen verruimen. En daarna komt u vervolgens met het verhaal over de bijdrageregeling, die gaat u zodanig inperken dat die alleen voor alleen voor de eerste van het huishouden van toepassing is. Dat is een beetje het verhaal wat op dit moment...
Alleen doet dat niet Den Haag, maar dat doet dus de gemeente Renkum. En dat was mijn betoog. Laat de gemeente Renkum nou niet meer bij mensen weghalen als dat Den Haag ook al doet.
Nou, laat ik even één ding even aangeven. Wat Den Haag bepaalt wat wij uit moeten voeren, voeren we uit. Dat is, laat het helder zijn. En waar wij als gemeente voor verantwoordelijk zijn, daar kijken wij naar van of het op een juiste wijze zijn vertaling heeft gevonden. En ik kan u aangeven, er is een regeling vastgesteld door deze raad. En in aansluiting op de abotaalopgelden, dat was toen die tijd een eindejaarsuitkering voor per gezinshuishouding, om even aan te geven, €50 per gezinshuishouding en niet €50 per persoon voor een gezinshuishouding. Nou, dat heeft zich vertaald wel in de verordening als zodanig, dus dat is ook als zodanig ook ingevoerd. En dat betekent dat wij de bijdrageregeling per persoon verhoogd hebben van €142 naar €192. Nou, dat ga ik, op dit moment ben ik genoodzaakt om dat terug te draaien, gezien de krimpende budgetten en op de aanspraak die meer en meer gemaakt wordt.
Dan heeft u het dus over bezuinigingen en niet over gewoon wettelijke maatregelen.
Nee, ik heb het over een aanpassing van de verordening. Als gevolg van de extra aanspraak die plaats gaat vinden op de bijdrageregeling is één. En tweede is gemeentelijk beleid wat wij handhaven daarin. Als u zegt dat is een bezuiniging, dan mag u dat een bezuiniging noemen. Ik heb meer mensen die willen gebruik maken van de regeling en ik moet voldoen aan de budget wat daarvoor staat. Nou, dan komen wij met een aanpassing van de verordening en dit is de aanpassing die we hebben aangegeven. We hebben teruggekeken hoe is het tot stand gekomen. Dat waren de betaalopgelden voor €50 per gezin. Daar voldoet deze verordening nu aan. En wij gaan terugdraaien het verhaal dat iedereen per gezin €50 extra in de bijdrageregeling krijgt.
Maar zegt u daarmee dat wat er gebeurd is in 2010 en 2011, dat niet wettelijk was?
Nee, dat hoort u mij niet zeggen. De raad was toen die tijd kennelijk ruimhartig om deze regeling op deze wijze vast te stellen. En ik kom er nu uit dat dus met de begroting die u heeft vastgesteld, ik niet meer uitkom met dit bedrag. En toen hebben wij ook heel nadrukkelijk gekeken van waar zal dan de aanpassing in moeten komen. En toen
maar
hebben
dat betekent
gekozen
dus
om
dat
doen.
U, want ik heb het voorstel nog eens nagekeken vorig jaar, dat ja. Voor 2011 en latere jaren dat meegenomen zou worden in de begrotingsaanpassingen.
Ja, maar goed, u heeft de begroting vastgesteld. En nogmaals, ik heb geen ruimte om daar een hoger bedrag voor neer te zetten. Ergo, met de bezuinigingstaakstelling die dit college op dit moment nog moet doorvoeren van 1,5 miljoen structureel. En waar u ook nadrukkelijk ook in beeld bent voor wat betreft trap 1, trap 2 en zometeen misschien wel trap 3 die aan de orde is. Maakt ook dit deel uit van de discussie. Dus nogmaals, om te kijken van...
Nee, maar ik wil daar best over praten. Dan wanneer de bezuinigingen aan de orde zijn.
Ja, nee, maar ik heb op dit moment...
Bij deze verordening, die dus vanuit Den Haag met name wordt aangepast, om dat er even in te fietsen, dat gaat ons te ver.
Nou, ik heb het gezien als een reparatie van toenmalig beleid. We zijn teruggegaan tot de oorzaak. Ik heb u aangegeven, dat waren de betaalopgelden. En we hebben die op een ordentelijke manier terugvertaald in de regeling. En dat was ook de opzet destijds om het op die wijze te doen. Dat u daar een verruiming in heeft gegeven door iedereen daarvoor een aanmerking te laten komen, dat heb ik op dit moment dus teruggedraaid, omdat ik dat geld niet meer heb.
Oké, volgens mij is uw antwoord duidelijk en het punt wat u gemaakt heeft ook duidelijk. Mag ik u vragen door te gaan met de antwoorden?
U heeft nog een vraag gesteld over de €118.
Namelijk het effect ervan.
Ja, nou dat klopt. Ja, u heeft de antwoord op, u heeft de vraag erover gesteld. En dat klopt in het geval.
Dat is geen vraag van mij, dat is gewoon een constatering.
Nou, dat is gewoon correct, ja. Dat is inderdaad, dat klopt. En u heeft vervolgens ook aangegeven dat u gerapporteerd wil krijgen over de stapeling van kosten. Geen stapeling van kosten, maar een vermindering van inkomsten in het kader van de WWB. Nou, dat is een hele lastige om even aan te geven, want het zijn allemaal individuele zaken die plaatsvinden. En wij voeren generieke maatregelen door op dit punt. Waarop de hele doelgroep in wezen last van heeft.
Dit wordt dus een cirkelredenering.
Nee, het is geen cirkelredenering.
Jawel, want ik heb straks gevraagd aan mevrouw Weda, daar het ging om de BMO, ga dan andere methodiek hanteren, omdat juist iedere keer gezegd wordt van dat zijn individuele gevallen en daar kun je nooit beleid op maken en dergelijke. We kunnen wel aan de hand van individuele gevallen horen van het college hoe het er allemaal bij staat.
Ja, maar
en mevrouw Weda zegt van dat gaan wij niet doen en u zegt nu we gaan dat andere, dat kunnen we niet doen. Dus dan vind ik wel dat we een padstelling hebben.
Ja, maar ik nogmaals, je kunt toch moeilijk alle individuele casuïstieken hier langs laten komen.
Dat heb ik net ook niet beweerd. Als u goed geluisterd hebt bij de WMO, heb ik gezegd aarselecte steekproeven met interviews.
Ja, nou goed, mevrouw Weda heeft erop geantwoord dat wij aan de voorkant van het traject daar heel nadrukkelijk rekening mee houden in het kader van de WMO. Als ik het heb in de kader van de WWB, dat is een ander traject, een ander wettelijk regime.
Maar het geldt voor diezelfde mensen die namelijk aan de ene kant lasten verzwaren of meer kosten voor de kiezer krijgen, aan de andere kant minder inkomsten krijgen. En dat willen wij graag in beeld gebracht hebben.
Ja, nee, ik snap dat u het in beeld gebracht wil hebben, maar ik geef aan de andere kant ook aan dat het niet altijd dezelfde mensen zijn. Er zijn mensen die hebben uitsluitend alleen een uitkering en daarna hebben ze de opdracht voor ons om te gaan werken, om te kijken van op welke wijze dat plaats kan vinden. En dat hoeven niet dezelfde mensen te zijn die ook nog een WMO-uitkering hebben. In het kader van de WMO heb ik u aangegeven, kom ik met een rapportage om te kijken hoe die stapeling plaats gaat vinden in relatie tot het inkomen wat men heeft.
Ja, nog één keer. Ik heb net bij de WMO gezegd dat het ging om een combinatie van WMO, minimabeleid, gezondheidszorgproblemen en functiebeperkingen. Dat zijn de dingen die op mensen afkomen. En natuurlijk geldt dat niet voor iedereen en altijd. Maar juist omdat dat zo is, zouden wij graag op individueel niveau wat meer onderzoek willen krijgen, wat meer interviews willen afnemen bij burgers, zodat we weten waar zijn we aan toe.
Ja. Om de discussie te sluiten op dit punt. Mevrouw, ik begrijp dat de wethouder daar geen toezegging op heeft gedaan, buiten de dingen die er al gezegd zijn.
Nee.
U kunt zeggen van daar ben ik wel of niet tevreden mee. In het geval van niet, dan moet u daar denk ik op een adequate manier op reageren. Maar nu niet meer.
Oké. Okay. Kom ik aan de vragen van D66, voorzitter. Er is gesproken over, gaan we het halen allemaal in de uitvoering? Nou, daar zijn we heel druk mee bezig om het te halen. En nogmaals, als ons wettelijk kader daarvoor op de rail staat, dan kunnen wij dat ook halen op dat moment. Want we hebben te maken met een wijziging in de uitvoering. En nogmaals, als de verordeningen worden vastgesteld en de Eerste Kamer die heeft haar besluit genomen, dan kunnen wij per 1 januari ons nieuwe verhaal naar buiten brengen in dat kader.
Voorzitter, ik heb gevraagd om, kunt u de omvang van de overschrijdingen in vergelijking met de oude toestand ook in beeld brengen? Of gaat u dat niet halen voorlopig? Hoe staat u daarin?
Ja, welke overschrijding hebt u dan over?
Nou, met name de bijzondere bijstand. Wat betekent dat financieel voor de gemeente? Wordt er een grotere aanslag op de staande budgetten gedaan? Worden er voorzieningen voor getroffen? Om hoeveel mensen gaat het? Kunt u daar iets meer over zeggen of kunt u dat nu niet?
Ik kan er op dit moment kan ik het niet aangeven van wat extra beroep zal zijn na 1 januari op de bijzondere bijstand. Wij zullen erover rapporteren bij de voorjaarsnota. Dat is het eerste rapportagemoment eigenlijk om te kijken hoe verhoudt zich het budget wat u beschikbaar heeft gesteld tot de uitgaven die wij daarin gedaan hebben. En dat zal ook het eerste moment zijn om daar wat over te kunnen zeggen. Dan heb ik...
Mijn eerste vraag ging over die aanpassingen die u moet invoeren per 1 januari, bent u daarvoor gesteld of gaat dat allemaal met
ernstige vragen? Ik had die vraag al beantwoord met het gegeven dat het gaat lukken. En dat heeft hij net al gezegd. Dus misschien kunt u doorgaan.
En dan had u het over de jeugd tot 27 jaar en de sancties. Dat is een technische vraag. Eigenlijk wil ik toch even bij mijn collega, met onze beleidsmedewerker even laten beantwoorden.
Nou, volgens mij noemde u gewoon, tenminste ik heb gehoord, de opsomming van de regelingen die er aankomen, die gewoon wettelijk vereist zijn. Ik weet niet wat nou precies uw vraag hier nog over is.
Er werd toch geen vraag gesteld, het was inderdaad een opsomming.
Nee, oké.
Daar werd geen vraag gesteld. Ik heb nog wel een nieuwsgierige vraag. Is laaggeletterdheid is... Komt regelmatig hier naar voren.
Enige vergaderdiscipline misschien. Maar zullen we die bewaren voor de tweede ronde dan?
Goed.
Ja, ik verder met de beantwoording, voorzitter. Er is gesproken over de huishoudinkomenstoets. Ja, voorzitter, dat is een wettelijk verhaal. Dus daar heb ik voor de rest weinig op toe te dichten. Wij moeten hem invoeren op het moment dat de Eerste Kamer conform besluit. En dat zal ik zijn vertaling weergeven dan in de verordening die u ter vaststelling op de 21ste krijgt voorgelegd. Je hebt aangegeven het gezin. Ja, het gezin krijgt ermee te maken. Dat klopt. Het is een gezinsverhaal. We verstrekken ook gezinsbijstand in dat kader. En dan heeft u nog iets van over de... Nee, dan heb ik de vraag beantwoord volgens mij. 110% heb je nog aangegeven in het kader van de bijdrageregeling. Zijn wij toe gehouden om dat door te voeren alleen voor de categoriale voorzieningen die we hebben? En dat is het verhaal, voorzitter. De vragen van de Partij van de Arbeid. Ik heb u aangegeven dat het college de oproep van de VNG heeft ondersteund om in ieder geval nadrukkelijk te kijken naar die G4, of dat het een goed alternatief zou kunnen zijn voor. Daar hebben wij ook al conform naar Den Haag op gereageerd. Dus ik verwacht in ieder geval, ben benieuwd hoe dat meegenomen wordt zometeen bij de Eerste Kamer in de eindbeoordeling. Dan heeft u aangegeven van, kunt u toezeggen in de individuele gevallen hoe u daarmee omgaat? Daar zit niet een synchronisatie in met de WMO. Dat wil ik u even aangeven, heel nadrukkelijk. We hebben te maken met andere percentages, andere inkomensgrenzen voor wat betreft de WWB in dit kader. Dus ja, 110% is 110%. En het minimabeleid zit op 130%. 120 volgens mij. Ja. Ik hoorde 130%, zeg ik. Denk, nou, ik vond het al heel royaal, maar 120% is op dit moment het geval. En ja, de keuze, ook al gezegd, 105% die CDA geeft. Ja, er zijn ook gemeentes die hebben. Wij zitten niet op 105% volgens mij.
Alleen lang toeslag,
ja. Die is op 105%, dat is een keuze op een gegeven moment om dat op dat niveau te zetten. Er zijn ook een gemeentes die hebben dat al verlaagd, heb ik begrepen, naar 100%. Dus wij zitten daar nog wel boven, om even aan te geven. En de VVD heb ik voor de rest geen vragen meer genoteerd, voorzitter. Dus ik mag aannemen dat dit de vraagstellingen zijn die beantwoord zijn.
Dan wil ik de wethouder dankzeggen voor de vraagbeantwoording in de eerste ronde. Wie wil gebruik maken van een tweede termijn? Ik weet dat meneer Minderhout nog een vraag had. Andere mensen nog? Meneer Minderhout.
Nou, voorzitter, ik moet het gewoon herhalen. Die laaggeletterdheid is een woord tot de fysieke en psychische beperkingen. Is er bij het meten en het organiseren van tegenprestaties naar vermogen, wordt dat ook expliciet meegenomen? Dat is de vraag.
Ja, dat lijkt me evident, voorzitter, dat je wel gaat kijken of iemand een bepaalde wederkerigheid moet leveren. Dat wel gekeken wordt naar zijn bagage die hij bij zich heeft om die wederkerigheid te kunnen leveren. Dus dat zijn ook in individuele gevallen, zal er ook individueel worden geoordeeld en beoordeeld. En nog even, voorzitter, ook de Partij van de Arbeid had die vraag, hoe gaat u de wederkerigheid indienen? De marktverkenning moet nog plaatsvinden om te kijken van welke type werkzaamheden daarvoor in aanmerking komen. En dat het een nauwe relatie heeft met reïntegratie en met toeleiding tot de arbeidsmarkt, dat lijkt me evident op dit punt. Dus daar zoeken wij ook wel de afstemming in.
Goed, dan wil ik u danken voor dit onderwerp. Het is natuurlijk raar om naar een sterstuk te gaan, omdat het iets is wat nog door de Kamer heen moet, dus het lijkt me niet verstandig. Daarbij komt dat ik denk dat GroenLinks ook duidelijk aan heeft gegeven nog moeite met een bepaald onderdeel te hebben, dus daar ongetwijfeld op terug zal komen. Dan stop ik de beraadslagingen wat betreft punt 7. Punt 8, de verslaglegging, daar hebben we geen reactie op gehad, dus daar kunnen we een klap op geven. Ingekomen stukken regiozaken ter kennisgeving. En mag ik om 10 over? Nee, hij stond voor. Volgens mij 2 minuten over 10:30 deze vergadering sluiten. En begrijp ik dat een van onze mensen die nu meekijkt via internet heel blij is dat deze vergadering langer heeft geduurd dan de vergadering waar zij bij mocht zitten. Joyce, nog een goede avond.